Hallo, ik ben Glenn Vergoosen en je luistert naar de 100% Inspiratie podcast.
En ik ben Thijs Lindhout en jij luistert naar de Over Spreken Gesproken podcast.
Hey, wat goed dat je luistert. Hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije host, hij praat je bij. Zijn naam is Thijs. Thijs. 100% Thijs.
Ik heb wel eens commentaar gekregen, Glenn.
Oh?
Op de jingle.
Ja.
Dat daar 100% Thijs 8 keer in zit.
Ja.
Ik had ook een tijdje een bumper.
Ja.
Weet je wat een bumper is?
Ja.
Ja, dat is zo'n heel kort. Nou, dat was vroeger.
100% Thijs was het dan ook,
ja,
toch?
Ja, dat was even zo'n tune. Dan gingen we van de intro door naar het interview. Dat mensen zeiden, ja, maar het gaat toch om de gast. En nu loop je overal 100% Thijs te roepen.
Ja.
Terwijl wij dus ook nu uitkijken naar een...
levensgrote poster.
Een levensgrote poster van mijn hoofd. En mijn logo hier in de Podcast Lab Podcast Studio.
Maar het feit dat je zelf niet al te serieus neemt, is misschien te wijden aan de afzichtelijke kerstmuts op je hoofd.
Dankjewel, Glenn. Ja, dus check dit ook vooral op YouTube. Wij zitten in een totaal verkerste studio. Dus dit is de studio waar ik al sinds afgelopen zomer al mijn podcasts opneem. Maar nu helemaal verkerst. Waar kijken we naar voor de mensen die dan toch dit puur luisteren? We zien een kerstboom.
Een open haard.
Mooie kerstslingers. Een
krans.
Een krans. Een lichtgevende kerstijsbeer.
Wauw. Ja, want het is kerst als dit online komt. Gelukkig kerstfeest, Thijs.
Dankjewel, Glenn.
Of in sommige organisaties mag ik kerst niet meer noemen. Dan is het de decemberviering.
Oh, want kerst suggereert of impliceert iets van het christendom.
Ja.
De Bijbelse kerstviering.
Precies, de Bijbelse kerstviering. En iedereen, of de meeste mensen, zijn wel vrij met kerst, maar vieren niet per se kerstfeest.
Ja. Ja.
Dus dan wordt er gezegd fijne decemberviering. Maar goed, ja, ik vind dat een beetje ingewikkeld. Mogen het dan ook niet meer een eerste en tweede kerstdag noemen? Volgens mij wel, hè? Want dat is het. Hè?
Ja. Ja.
Maar goed, wij zijn hier. En we hebben allebei zo'n muts op.
Want voor de luisteraar die ons al wat langer volgt, dit hebben we eigenlijk elk jaar gedaan. Vorig jaar een iets andere setting. Met Sydney Brouwer en Arjan Bannach erbij. Maar wij hebben, dit is dan de derde editie, denk ik, dat wij met z'n tweeën doen. Even voor de luisteraar van de Inspiratiepodcast. Glenn Vergoosen is host van de Over Spreken Gesproken podcast.
Ja.
En dan is het misschien leuk als je mij nu introduceert.
En Thijs Lindhout, voor de mensen die hem niet kennen, is host van 100% Inspiratiepodcast.
En wij lanceren deze aflevering op allebei onze podcasts. En dat is de jaarlijkse kerstspecial waarin we terugblikken op het afgelopen jaar. Dus wat kun je verwachten van komend uur? Nou, een hele hoop gezelligheid.
Hopelijk, ja.
En ook wel wat inzichten en tips als het gaat om beter worden in spreken. Maar daar hoef je geen spreker voor te zijn. Dus ook gewoon, hoe kan je beter jouw boodschap belichamen? Wat natuurlijk ook een holistische visie is voor je hele leven. Hoe kan je meer belichamen waar jij voor staat en waar jij in gelooft, zodat je niet alleen als je een podiumberoep hebt dat beter kan belichamen, maar dat ook gewoon in je andere beroep of zelfs gewoon in je privéleven beter kunt belichamen.
Ja, hoe je een betere formele of informele beïnvloeder wordt. En dat beïnvloeden, dat vinden we, is een beetje een gek woord, hè? Maar uiteindelijk doen we dat de hele dag door. Dus iedere vorm van communicatie is een vorm van beïnvloeden. Dus of je nu manager bent, verkoper of ouder, vader, moeder. Ja, dan gaat dat voortdurend over. Hey, ik heb een bepaald idee. Jij hebt een bepaald idee. Kunnen we samen iets creëren wat nog beter is dan de som der delen? En dat noemen we beïnvloeden, naar elkaar luisteren. En daar spreek ik veel experts over, hè, in mijn podcast, over spreken gesproken. Dat gaat dus over hoe je kunt praten met resultaten of hoe je ook bepaalde onzekerheden, schaduwkanten die misschien weerhouden om authentiek te spreken vanuit jezelf, waar dat dan weer vandaan komt. En jij bent ook weer opnieuw gestart, want de podcast heeft een tijdje stil gelegen. En dit jaar weer, sinds de zomer weer begonnen. Wat heeft gemaakt dat het toch weer begon te kriebelen? En dat je zei, hey, we gaan gewoon weer los.
Nou, even tussendoor, Glenn, want jij gooit er net toch even een tegeltje in. Praten met resultaten. Want wat ben je toch altijd weer van die mooie one-liners? Dan moet ik even denken aan dat wij een keer na een van mijn theatershows...
Mag die af nu trouwens?
Ja, die muts mag al lang af. En dat ding op je hoofd ook. Zo. En wij stonden na te praten na een van mijn... Dat was de allereerste try-out, geloof ik, van de toenmalige inspiratieshow. En toen stonden we met iemand te praten en zij had nogal een aversie richting de... wat gladdere quotes en het trainers taalgebruik. En toen zij zat er op het randje van ja, nu wordt het echt te, ja, wat is het, te zoetsappig of clichématig voor mij. En toen gooide jij de volgende zin eruit. Als trainer zei je, ja, het zweet moet wel op de juiste rug staan. En toen ging ze out.
Een vlek in de nek.
Ja. Wat ik trouwens wel een hele mooie uitspraak vind. Ik geef meestal lezingen en keynotes en de theatershows. Daar ben je ook, ja, ik word er steeds ontspannender in, waar we het over gaan hebben. Maar dan ben je gewoon aan het werk. Als je een workshop of een training geeft, nou, daar kan jij weer veel meer over vertellen straks. Maar dan, ja, moet je vooral de mensen in de zaal aan het werk zetten.
Ja, dus je ziet hier al een mooi verschil tussen een spreker en een trainer misschien wel. Hè? Waarbij een spreker misschien daadwerkelijk wel met het zweet op de rug... Ja, een mooie show opvoert. Is een trainer inderdaad. Gaat over het activeren van de mensen die je voor je hebt.
Ja.
En zie je dus ook dat als ik denk dat ik een betere trainer ben dan spreker. En inmiddels geleerd. Maar dat ik ook soms al trainers tegenkom die nog heel erg presenteren.
Oh ja.
En die heel erg een soort monoloog voeren. Ja, en dan maken ze eigenlijk niet echt een verbinding tot de groep. En nog erger, trainen gaat over het oefenen van bepaalde vaardigheden. Ja, uiteindelijk is er weinig geoefend. Er is wat inspiratie gedeeld. Ja, en daarvoor heb je juist een mooie keynote. Dan is dat doel inspireren. Ja. Maar bij een training hoop je toch dat mensen na afloop echt iets anders gaan doen.
Ja. En even voor de duidelijkheid. Een training is over het algemeen minimaal een dag deel, 4 uur. Maar vaak een hele dag of meerdere dagen.
Ja.
En een keynote is gewoon een mooi woord voor spreekbeurt.
Ja.
TED Talk, zeg maar. Die is dan 18 minuten. Maar een keynote of een spreekbeurt of een lezing kan ook een uurtje, anderhalf uur duren.
Ja.
En... valkuil als trainer is dat je te veel gaat presenteren. Dus te veel de TED-talk gaat houden. Terwijl mensen komen naar een training omdat ze eigenlijk zelf iets willen ervaren. En willen leren en willen groeien en doorbreken. Andersom, als ik tijdens mijn theatershow ga zeggen van... Joh, deel nu even in een kwartiertje met je buddy hoe dit bij jou resoneert. Dan denk ik dat mensen bij de kassa hun geld terug staan te vragen. Want ja, we dachten toch dat die Lindhout ging shinen.
Ja. Ja, dat is dus mooi. Dat is op het moment dat je... ergens komt dat er een soort rolzuiverheid is of zo. Dus op het moment dat ik publiek ben, ja, als ik naar het theater ga, ben ik publiek en dan wil ik ook zitten en consumeren. Daarom ben ik daar. Dus als er ineens iets van mij wordt verwacht, ja, dan zie je, merk jij vaak ook als je, want jij doet best wel veel energizers en activating moments met je zaal, ja, dat toch in het eerste instantie dat het even wennen is. Dan mensen denken, ik moet nu gaan staan, ik moet ook nog iets met een andere heb ik te doen. Terwijl bij een training is dat het allerbelangrijkste dat je meteen in die eerste paar minuten zegt, hey, je bent geen observant, maar je bent deelnemer.
Ja.
Dus ik heb jou nodig. Sterker nog, we doen dit hier in co-creatie met elkaar. Ja, en als je dat niet doet, dan worden ze dus geen deelnemer, maar dan worden ze publiek, worden ze toehoorders. En dat merk je vooral nu veel trainingen naar online zijn gegaan. Ja, dan krijg je er helemaal niks meer uit. Want dan concurreer je niet met de concurrent. Maar je concurreert met de Altap inbox. Of met een mobiele telefoon die naast hen ligt.
Ja.
Dus je moet ze voortdurend activeren. Zodat ze ook het gevoel hebben. Hey, ik doe dit met die trainer. In plaats van dat ik maar gewoon zit te luisteren naar een wijsneus. Ja. Die wat...
Nou goed, en anders ben jij als trainer aan het zweten en dat is dus niet de bedoeling.
En daarom, het zweet moet wel op de goede rug zitten. Ja.
Voor zover dit zijweggetje. want je vroeg naar mijn podcast.
Ja, je bent weer de podcast begonnen.
Ja, dat wel grappig. We hadden net een korte voorbespreking, lieve luisteraar. En daar hebben we deze niet eens in genoemd. Wat zijn nou highlights uit ons jaar? Zakelijk en privé. En ik ben de podcast weer begonnen. Ik zeg nu soms een sabbatical, omdat het gewoon makkelijk is om het in één woord samen te vatten. Maar het was meer een soort van ongeplande stop die na een tijdje door samenloop van omstandigheden goed voelde. En ik ben er wel echt precies 2 jaar tussenuit geweest. Van augustus 2021 tot augustus 2023.
Nou ja, dat is behoorlijke tijd.
En toen begon ik met kleine teen zo in het water tippen. Door vlak voor mijn 5-weekse zomervakantie 1 aflevering online te zetten. Waarop Giel, onze vriend Giel Beelen, heel hard moest lachen. Zo van, oké, Thijs, je bent er 2 jaar niet. En dan zet je weer een aflevering online. En dan daarna weer 6 weken niet. Zo van, hij zo,
wat
nou,
wil je
ik vind het lef dat je het doet. Maar hij vond het interessant, zeg maar, met alle liefde. En toen na de zomer begonnen. met Giel. En dat was echt wel hier in de nieuwe studio. Dus ik doe nu alles in een niet meer mijn eigen studio, maar hier bij Podcast Lab. Wat ik echt heel relaxed vind.
Ja?
Dat alles geregeld is. Dat je gewoon lekker gaat zitten. En de microfoons en de lampen en de camera's en de technicus. Dat zorgt voor nog meer focus op het nu.
Mm-hmm.
Op het interview. En in mijn eigen studio, ook al is daar ook alles helemaal tiptop in orde, heb je toch nog 10%, 20%, 30% headspace van werkt alles, staat alles goed. Hier kan ik het helemaal loslaten. En wat wil ik erover zeggen? Ontiegelijk leuk om weer terug te zijn als podcaster. Maar waar gaat het naartoe? Ja, klinkt zo negatief, maar het laatste jaar, ik was het echt niet met tegenzin aan het doen, maar het laatste jaar was wel, de passie was eruit, denk ik. Dus het was een leuke activiteit, maar de passie en de missie en de zingeving voelde ik niet meer en de energie. En die voel ik nu echt wel weer.
Dus de reden dat je bent gestopt is omdat de passie niet meer voelbaar was?
Ja, en ik ook persoonlijk in dusdanige processen beland was dat ik dacht, nou, het voelt gewoon nu niet meer natuurlijk om achter die microfoon te gaan zitten. En ik denk dat ik er goed aan doe om de tocht naar binnen toe in te zetten. En mijn ego aan de kant, want de Instagram on hold, geen theatershows, geen podcasts. En zulke thema's dienen zich aan over hechting, stukjes trauma wellicht. Nou, dat klinkt allemaal heel zwaar, maar
vast luisteraars hebben dat ook wel meegekregen, ja, volgens mij, hè, in jouw afleveringen. Precies. Waarin je best ook wel bloot bent gegaan in een aantal afleveringen.
Ja.
Maar je dacht van, joh, ik kan nu experts interviewen op hechtingsproblemen en dergelijke. Maar uiteindelijk kom ik daar pas echt op het moment dat ik dat lijntje naar buiten toe loslaat.
Ja, nou, ik heb ook echt de nodige experts daarover geïnterviewd.
Ja.
Nou, en het was dus geen hard cut van, oké, maar nu stop ik. Nou, uiteindelijk wel die keuze gemaakt, maar de corona was er ook. Een zakelijk doel van de podcast is ook om tickets voor mijn theatershows te verkopen. Daarmee doe ik mijn podcast veel te kort, want het is veel meer dan dat. Op dit moment heb ik ook geen tour in de planning staan en zitten we hier toch. Alles bij elkaar maakte dat het goed voelde om het even mee te stoppen. En ook eigenlijk flow. Dus de flow bracht me bij, stop hier maar even mee. Mm. En dan kan je er tegen verzetten. Ja, maar het is toch wat ik doe. Het is wat ik leuk vind. Of je luistert naar de flow. En als iets dan echt past, als iets echt bij je hoort, dan is dat dus perfect. En dan komt het wel weer terug. Als je daarna merkt, jeetje, ik ben veel gelukkiger zonder podcast. Ja, dan is het dus perfect jouw pad.
Ja.
Als het wel bij je hoort, dan is het juist goed om te luisteren. Dit is een metafoor voor veel meer dingen in het leven. Als je gewoon voelt, dit voelt niet meer goed. Als je daarna luistert en dat er durft te laten zijn, dan stroomt het. En dan stroomt een tijdje ook weer de andere stroom. Van, oh, ik heb er weer heel veel zin in.
Ja.
En ik wou er iets heel intelligents over zeggen. wat ik dan nu in mijn tweede leven als podcaster meer doe. Nou ja, dat wou ik erover zeggen. Hopelijk zit er dan toch nog een tip in voor de luisteraar. Dan ben ik benieuwd hoe jij dat bij jouw podcast doet. Voorheen bereidde ik weinig tot niet voor. Ik kan me nog herinneren dat ik onderweg naar Piet van de Hogeband reed en mijn toenmalige assistent belde van, joh, kan je op zijn minst even op de sms zetten in welke jaren die welke gouden medailles heeft gewonnen? Want dat is toch al de minimale info die ik moet hebben om niet voor lul te staan, zeg maar.
Mm-hmm.
En dat was eigenlijk ook in één zin mijn voorbereiding. Wat is de minimale info die ik moet weten om niet voor lul te staan? En ik weet dat de podcasters zijn, bijvoorbeeld Giel, die bereidt zich Spartaans voor. Als jij in de podcast bij Giel komt en jij hebt in 8 podcasts gezeten als gast, gaat Giel ze alle 8 luisteren.
Wow.
Want hij gewoon wil weten, wat is er allemaal gevraagd en ik wil nieuwe vragen stellen. Hij gaat je boeken lezen, et cetera. Wat ik nu doe is, dat heb ik nu ook voor mijn neus, dat ik eigenlijk de avond van tevoren pak ik een half uur per gast. Ik neem 3 afleveringen op 1 dag op. En dan een half uur per gast schrijf ik wat steekwoorden op een papiertje en laat ik alvast, ja, mijn creativiteit en mijn brein lopen. En ik wil het voelen. Nou, daar gaan we het vandaag ook over hebben. Ik wil het belichamen dat die ineens klikt. Ik denk, maar dit is, hier voel ik flow, hier voel ik energie. En hier kunnen we het, denk ik, oneindig over hebben. En wat ik over wil zeggen is het volgende. Dan komt eigenlijk de regel naar boven, structuur geeft vrijheid.
Mm-hmm.
Want eerst was ik nog streng. Dat ik dacht, ja, Thijs, dit is toch weer een beetje je controlemechanisme, dat papiertje. Het is pas echt stoer als je dat papiertje weglaat. Want dan kan je helemaal in het nu zijn. En toen merkte ik, en deze kan je misschien ook leggen op presentaties die je op het werk of whatever moet geven. Nee, het klinkt heel stoer dat papiertje weglaten. Maar dan ben ik juist minder in het nu. Want dan ben ik voor 30% met mijn hoofd bezig met, oh ja, ik heb nu met Glenn over de podcast, maar ik wil dat ook nog hebben over zijn event. En een workshop heeft hij gegeven. En iets met een podcast met zijn moeder. En ga ik dus uit het moment, omdat ik zogenaamd stoer ben, dat ik geen speakbriefje heb. Juist omdat ik een speakbriefje heb, kan ik helemaal ontspannen dat ik weet, nou, die onderwerpen waar ik het nog over heb, die staan hier. En kan ik meer in het moment zijn.
Ja.
Dus daarin heb ik voor mijn gevoel echt de gulden middenweg gevonden. Van Ja, een briefje op tafel waar ik wellicht helemaal niet naar kijk, maar die ervoor zorgt dat ik maximaal in het nu kan zijn.
Mooi. Dus kon je eigenlijk twee dingen zeggen. Eén is, hoe bereid je je goed voor op een manier dat je in staat stelt om in flow te zijn, om in het moment te zijn.
Ja.
En aan de andere kant, hoe gebruik je hulpmiddelen in het moment, waardoor je dat dus ook versterkt, in plaats van dat je dan alsnog die voorbereiding in je hoofd hebt en daar heel erg mee bezig bent. En dat herken ik natuurlijk heel erg als ik mensen interview hierover of sprekers regisseer, dat zij ook vaak de perceptie hebben dat zij geen speaker notes mogen hebben, geen cue card in hun hand mogen hebben, terwijl dat volgens mij het publiek veel liever naar iemand luistert die ontspannen is. Af en toe kijkt op de cue card van wat is eigenlijk mijn brugzin om naar het volgende dingetje te gaan, dan dat ze iemand hebben die van zichzelf vindt dat het zonder hulpmiddelen moet. En daardoor eigenlijk een bepaalde lat voor zichzelf neerlegt, daar last van heeft, dan niet in het nu is, minder ontspanning heeft en daarmee eigenlijk de hele verbinding tot het publiek verliest, omdat hij of zij in het hoofd zit.
Kijk maar op YouTube. Je ziet nu voor Glenn hoe heet dat? Zo'n notepad?
Ja, zo'n Remarkable is het, hè?
Een Remarkable?
Gewoon eigenlijk het duurste notitieblokje kunt kopen.
Het geld klotst ook tegen de plint in huis of een goos. Dat is niet normaal.
Dit komt overigens omdat ik één keer... Ik heb echt journalboekjes volgeschreven. En die had ik dus altijd bij me. Eerst had ik gewoon journalboekjes om aantekeningen te maken. Maar dat is dus echt mijn... Ja, al mijn ideeën en gedachten zitten een beetje daarop, zodat ik het zelf niet meer nodig heb in het nu, precies wat jij net omschreef. Maar ik ben het dus één keer in de trein, heb ik het laten liggen, dat ik nog aantekeningen heb zitten maken, dat ik klepje omhoog heb gedaan en toen weg ben gegaan. En toen was ik het kwijt. En dat vond ik zo erg, dat ik dus iets ben gaan zoeken wat doet alsof het echt papier is, maar waarbij ik nooit meer mijn aantekeningen kwijtraak, omdat het automatisch gesynct is naar telefoon en laptop.
Oh, wow.
Dus dat is eigenlijk mijn aanleiding om zo'n fancy ding...
En order dan zelf, als je nu op YouTube kijkt, vind je het dan storend dat ik een A5'je en jij een Remarkable voor je neus heb liggen? Geniet van je thee.
Ja.
Of kijk naar Jinek. Vind je het storend dat zij van die kaartjes vast heeft? Echt, als kijkers totaal ontspannen.
Ja.
Dus dat kan gewoon. Hoe is dat bij jou? Want jij zit nu, ik weet dat aflevering 104 was Remco Klaassen. Ik zit binnenkort in je podcast. Of staat hij al? Nou, als mensen dit horen.
Ja, dus dan is die sowieso online gegaan. Maar jouw de event podcast bedoel je dan? Ja, de event podcast is op de dag dat we het opnemen online gegaan. Dus twee weekjes voor de kerstdag.
Ja. En dat is aflevering nummer?
131. Dus dit wordt aflevering 132. Ja.
Hoe is dat bij jou, die 131 interviews, gegaan? Qua waar ik het nu over heb, qua voorbereiding. Wat is jouw gouden tip qua voorbereiding? Wat doe je wel, wat doe je niet? En hoe zorg je dat je in het interview zoveel mogelijk in flow bent?
Ja, ik zit misschien een beetje tussen jou en Giel in. Dat alle boeken lezen... Nou, ik scan, dat is de eerlijkheid, gebied me te zeggen dat ik de boeken goed scan, maar ook graag naar podcasts luister van de gast. En dat heeft inderdaad te maken met wat Giel tegen jou zei, dat ik niet een soort dezelfde aflevering wil maken als dat de gast ook al op andere plekken heeft gehad. Ik vind het wel heel fijn om me goed voor te bereiden. Daar is vandaag niet een goed voorbeeld van. Want wij hebben in de positiviteit die we hadden in de aanloop hier naartoe gezegd van, nou, laten we maar gewoon even voorafgaand aan het gesprek kijken wat we gaan doen. Dat vind ik dan stiekem best wel spannend.
Ja.
Dus dan zou je kunnen afvragen, is dus die voorbereiding toch een soort coping van, ik wil het graag goed doen, dus ik bereid me voor. Of vertrouw je erop, vertrouw je op het proces dat het wel komt. Maar al die afleveringen, wat voor mij heel belangrijk is, is dat ik een persoonlijke trigger heb, een persoonlijke nieuwsgierigheid heb. Een soort bronnetje, zeg maar. Dus ik krijg af en toe de vraag van andere mensen, een uitgeverij bijvoorbeeld. Joh, er is iemand die een boek heeft gemaakt over spreken. Mag hij bij jou in de podcast komen? En ik zeg dan in de regel van, ja, stuur eerst maar even het boek toe. En dat klinkt dan een beetje snobby of zo. Maar ik zal eerst zelf een nieuwsgierigheid moeten voelen. Dus ik moet weten wat hij of zij denkt over het vak. En vanuit die nieuwsgierigheid, ja, dan stroomt het eigenlijk vanzelf. Want dan gaat het van binnen naar buiten.
Ja.
Maar van buiten naar binnen, daarom denk ik dat ik gewoon een hele slechte ook journalist zou zijn. Want een journalist, ja, hier heb je een briefje. Je gaat nu hem of haar interviewen. Ja. Ook al wat je ook van hem of haar vindt. Ja, en daarvoor, ik kan me voorstellen dat het voor jou hetzelfde is, maar correct me if I'm wrong. Ja, die podcast is toch ook een beetje egocentrisch op een positieve manier om eigen nieuwsgierigheid te voeden. En dat begon bij mij van, joh, hoe doen die beste sprekers van Nederland dat? Wat kunnen we van hen leren om met meer ontspanning en overgave op het podium te staan? Maar dat maakt dus ook dat ik ieder jaar wel uitstapjes maak. Van filosofie tot aan de taal van de liefde. Ja. Tot aan tijdens corona, hoe maak je online impact? Ik ben dit jaar leidinggevende geworden. Dus ineens heb ik een groep te managen door verandering heen. Dus is er, as we speak, een verandering special. Dus het is ook maar een beetje wat er gebeurt in mijn leven. En waar ik dan mezelf tegen een muur aan zie lopen. Ja. Dat ik denk, oh, dit geeft weer voeding om weer mensen te interviewen die daar veel meer verstand van hebben dan ik.
Ik herken dit heel erg. Heb je ook wel eens dat je in het begin van een interview, op wat ook al kan je hem van tevoren of bij je voorbereiding voelen, of heb je een gast überhaupt uitgenodigd, uiteraard omdat je iets voelt, dat je alsnog in het eerste kwartier van het interview aan het zoeken bent naar waar zit hij? Waar zit ineens dat erin glijden? En dat je merkt, ah, nu kan ik loslaten en nu heb ik veel te weinig tijd om alle vragen te stellen die ik heb, want we glijden erin. Dat herken je.
Ja, vooral dat te weinig tijd, dat je ineens kijkt en denkt, holy moly, we zijn al zo lang bezig.
Ja.
Heb jij dat ook, dat die perceptie van tijd heel anders is op het moment dat je in flow bent, als je een goed gesprek hebt?
Twee kanten op. Dus ik ervaar het echt wel, als ik nog op zoek ben naar waar zit hij? Waar klikt hij? Dan kan de tijd tergend langzaam gaan. Of als iemand, dat gebeurt zelden, heb ik een aantal keer meegemaakt, dus als iemand hele korte antwoorden geeft. In een podcast is een antwoord van een minuut kort. Dus dan als ik nog in die zoekfase, dan kan de tijd voor mijn gevoel heel langzaam gaan. Maar inderdaad, als je eenmaal zo erin, en het is ook een beetje kip en ei, want je komt erin en daardoor kom je in ontspanning. En door die ontspanning kom je er nog meer in en vice versa. Ja, herken ik zeker. Ja, ik denk als luisteraar ook. Dat je, bijvoorbeeld mijn podcast met David de Kok, heb ik een aantal reacties op gehad van, ja, jongens, hij duurde volgens mij een uur en 40 minuten. En ik kreeg reacties van, ja, come on guys, ik zat er net lekker in. Weet je wel, wat de fuck. En hij moest ook echt de deur uit. Dus we zaten ook echt zo in zo'n piek van flow. En dan, ja, maar dit was hem, want jij hebt een volgende afspraak.
Ja. Wat ben ik dan toch wel benieuwd. Wat welke nieuwsgierigheid of welke passie voelde je dan in aanloop naar de zomer om te kiezen van, hey, ik ga toch weer starten nu?
Ook wel een beetje een gezonde schop onder mijn kont. Dus het was niet dat ik wakker werd tussen rozenblaadjes en dat ik ineens dacht, oh, we gaan weer podcasten.
Mm-hmm.
Maar het voelde ook gewoon alsof ik ergens, gewoon überhaupt in het leven ergens uit aan het komen was. Dus gewoon die periode van naar binnen en misschien wat somberder leven en ook heel veel over mezelf te weten te komen en minder zichtbaar. Laat ik het zo zeggen. Het voelde alsof ik daar zeg maar uit aan het komen was. En toen voelde het kloppend om ook weer een aantal theatershows te doen. En dan is het onvermijdelijk dat we ook weer gaan podcasten.
Mm.
En noem ik ook bewust het woord moeten niet. Want dat voelt niet als moeten, maar dat is echt willen. Van ook, ik wil weer die shows doen. En dan weet ik ook dat ik weer ga podcasten. En dat wil ik ook. Dus dat is wel een gezonde schop onder mijn kont. Wat denk ik ook een heel mooi voorbeeld is, en dat is voor iedereen balanceren en goed uitvogelen, dat je soms mag je, wat ik dus heb gedaan toen ik stopte met die podcast, mag je heel erg luisteren naar flow. En wat is flow? Kun je het ook heel lang over hebben. Is het echt flow of is dit omdat je gewoon bang bent en je moet er doorheen? Maar goed, het was toen denk ik goed om te luisteren naar de beweging van mijn lijf of mijn proces om het even niet te doen. Als ik impulsief was blijven luisteren naar mijn behoefte in het moment, was ik niet weer begonnen met toeren en een podcast, want het hielp juist heel erg daarin om mezelf een klein zetje te geven. Van hey, ik voel hem nog niet helemaal. Maar nou ja, het is een beetje lastig om dit uit te leggen. Dus aan de ene kant voel ik hem voldoende om te weten. Volgens mij is het echt goed om dat doel weer in de planning te zetten.
Ja.
En om daarbij wat gezonde druk, dat is eigenlijk het woord wat ik doe, om mezelf wat gezonde druk te geven. En dan ga je het weer doen. En dan merk je dat dat je ook weer gaat bloeien. En dat het alles versterkt. Dus het is meer gekomen vanuit, oh ja, ik ga weer toeren, dus ik ga ook weer podcasten. En vervolgens, toen ik weer ging podcasten, merkte ik, holy fuck, het komt weer helemaal los. En ik ervaar weer de passie die ik in de eerste 2 jaren ervaarde.
Ja.
En ik vond een heel groot, ik heb zelf een beweging in mijn leven voor mijn gevoel gemaakt om meer naar mijn buik te gaan en meer in het moment te zijn en meer te voelen in plaats van hoofd. Ik vind een heel groot compliment dat in het tweede interview was met Koert-Jan de Bruin. Dat ik ook een traan bij hem triggerde. In al die 270 interviews is dat volgens mij maar 2 keer gebeurd. Misschien zelfs maar 1 keer. Dat nu in de tweede aflevering van mijn nieuwe podcastleven gebeurde dat ik, dat we blijkbaar een energie neerzetten, waardoor de gast hier op jouw plek een traantje liet. Dus dat was wel een hele mooie kroon op. Hey, volgens mij ben ik een nieuwe.
Want wat zegt jou dat? Wat dat ontstaat in het gesprek?
Ja, ik vind het een heel groot compliment naar de energie en naar mij als interviewer. Dus dat zegt dat je iemand raakt. Mm. Dat iemand zich ontspannen voelt.
Mm-hmm.
Dat je iemand raakt. Dat je de juiste vraag weet te stellen. Dat je zelf ook, want het is een dans met z'n tweeën, een dynamiek, een wisselwerking. Dat je zelf ook voldoende in je buik, in je lijf zit.
Ja. Ik vind het wel mooi wat je net zei. En ook dat past ook wel een beetje bij het einde van het jaar. Ik weet niet of jij dat ook herkent. Dat het einde van het jaar voor mij altijd een soort vertragende werking heeft. Het is toch dat het werk is in mijn geval wat minder druk. Hè. Er staan wat minder trainingen gepland. Dus het is voor mij op een natuurlijke manier altijd een reflectiemoment. Dus terugkijken op dit jaar. Vooruitkijken naar het nieuwe jaar. En wat jij zegt vind ik wel heel interessant. Dat je aan de ene kant heb je ambitie. En je wilt, wat je zegt, jezelf een positieve schop onder je kont geven. Maar hoe weet je dan dat niet toch een soort ego ingegeven is? Daar waar aan de andere kant vanuit een soort verlichtingsfilosofie moet je juist eigenlijk weg van alle moeten. En is het al helemaal oké zoals het is? Maar ja, dan de hele dag op een berg, beetje zoals wij gekscherend zeggen, je chakra's reinigen. Uiteindelijk heb je, ja, leeft het leven zich ook midden ten midden in de maatschappij.
Ja.
Maatschappij ten midden van, ja, de sociale maatschappelijke constructen die we met elkaar hebben gecreëerd. Dus hoe balanceer je dan aan de ene kant flow wat vaak ontstaat in het nu, wanneer dat er niets moet, wanneer dat je alleen bent. En aan de andere kant de ambitie om te denken, hey, en nou ga ik gewoon weer shows inplannen. Hey, en omdat ik shows heb ingepland, hey, dan pak ik die podcast ook weer mee. Hoe balanceer jij die twee werelden?
Jeetje, wat een levensvraag. Ja, ik denk dat, en in het nu leven zie ik als een van de grootste uitdagingen en leerpunten van mijn leven, zeg maar. Dus ik ben geen leven in het nu expert. Ik ben wel expert in de ontdekkingsreis van hoe leef je meer in het nu. In elk geval van die van mezelf. En ik denk dat in het nu zijn niet betekent dat je nooit doelen stelt of ambities hebt. Nou, ik denk het leven, en als je het dan wat dieper wil zeggen, ook heling manifesteert zich, en ook liefde manifesteert zich in beweging. Wellicht dat heling ook plaatsvindt als je 12 uur per dag mediteert. En je eigen moestuintje om je heen bouwt. En niemand ziet je ooit. En jij ziet nooit iemand. Wellicht ook. Op een onbewoond eiland. Maar ik denk dat liefde, heling, gewoon geluk, het leven manifesteert zich ook in beweging. Dus dat is denk ik een dans.
Hmm.
Om in beweging te zijn. De juiste dingen te doen in beweging. Met de juiste mensen om te gaan. De juiste activiteiten te ontplooien. De juiste doelen en missie en activiteiten te hebben. En dat dus telkens een dans is van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. Dit is heel abstract, maar ik hoop dat mensen dit voelen. En ik gebruik bewust het woord dans, want ik was wel eens geneigd om het woord strijd of zo te gebruiken. Oh. Of gevecht, zeg maar.
Okay.
En tip aan de luisteraar, mocht je in je hoofd, in welke context dan ook, wel eens het woord strijd of gevecht gebruiken, maak er eens het woord dans van.
Ja. Yeah.
Bijvoorbeeld al heb je het gewoon over iets heel bazaals zoals balans in je leven. Oh ja, ik heb mijn partner en de kids. En ik heb mezelf en ik heb mijn sportvereniging. En ik heb daarnaast nog een podcast. Ik noem maar wat dingen.
Yeah.
Ja, soms is het zo'n worsteling. Hoe vind ik balans? En dan maak je trouwens dans van. Het is een dans van, hey, hoe vind ik daar de juiste balans in?
Wat ik mooi vind daaraan is dat dansen doen we op muziek doorgaans.
Ja.
En ik vind muziek is een van mijn grootste passies. Eigenlijk de snelweg naar mijn emoties toe. En muziek, als je muziek maakt, en jij maakt muziek en je drumt, ik speel piano. Dat is per definitie speels. Je werkt niet muziek. Je speelt muziek.
Ja, mooi.
En dat vind ik heel mooi, dat veronderstelt dat spelen, dat is misschien ook weer net als dat voorbereiden. Ja, dat is natuurlijk, heb je bepaalde vaardigheden. En heb je bepaalde, in jouw geval heb je ritmes geleerd en getraind. En in mijn geval heb ik toonladders leren kennen. Maar uiteindelijk begint het spelen pas op het moment dat er zo geïnternaliseerd zit. Dat ik er niet meer aan hoef te denken. En dat ik dus los kan laten. Dat ik kan spelen. En dansen, ja, dat gaat ook niet over de eindbestemming. Het is niet, we dansen naar die specifieke plek toe. Nee, dat doen we in wat er ontstaat. Als je samen danst, tenminste. En je moet en de muziek kan ook veranderen. Je hebt soms optimistische muziek, een majeur of mineur. Wordt heel snel wat droeviger. Maar het doel van de muziek is niet zo snel mogelijk dat nummer afspelen.
Ja.
Het is niet dat de beste dirigenten de dirigenten zijn die het snelst kunnen spelen. En dat is natuurlijk wel de valkuil van mensen die heel ambitieus zijn. Is dat ze sneller gaan, dat ze dus niet vertragen, maar dat ze meer doen in minder tijd. In plaats van de juiste dingen doen. Dat is toch een beetje de rat race. Waar ik veel mensen, als ik train veel in de grotere corporates, dan kom ik mensen tegen die vaak met heel veel positieve intenties zo ambitieus zijn dat ze daar last van hebben. Terwijl de muziek ook heel vertragend kan zijn.
Ja.
Dat is ook heel mooi. Op het moment dat je.
En hoe is dat voor jou, Glenn? De balans tussen leven in het moment, in flow, en ook gewoon doelen stellen waarvoor je hard moet werken. Waarvoor je soms dingen moet doen waar je in het moment eigenlijk geen zin in hebt. Ik stel gewoon even die grote levensvraag even terug.
Ja, heb je even. Ja. Ik ben gisteren, het is nu maandag, dus gisteren was het weekend. Ben ik opnieuw begonnen in een boek wat ik bijna ieder jaar wel een keer lees. Het is een boek van Viktor Frankl. De zin van het bestaan. Heet dat het boek Viktor Frankl, voor de mensen die hem niet kennen. Dat was een Joodse psychiater ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Is een boek waar ook Stephen Covey van in de Zeven Eigenschappen nadrukkelijk naar refereert. Een van zijn grootste inspiratiebronnen. Ik ken het boek ook doordat ik de Seven Habits las. Maar hij is voor mij daarmee een van de grootste inspiratiebronnen. Hij heeft een therapie ontwikkeld. Dus hij is gevangen genomen in Auschwitz. Hij heeft drie verschillende nazi-kampen overleefd. Maar hij heeft natuurlijk daar de meest verschrikkelijke dingen meegemaakt. Heel zijn familie is daar verloren gegaan. Dus hij in het boek De Zin van het Bestaan is niet een heel dik boek. Dus ik raad het de luisteraar die het niet kent echt van harte aan. Het eerste deel gaat over zijn verhaal uit de deadcams, waar hij als psychiater al dingen observeerde wat hij fascinerend vond. Dat overleven niet alleen ging over survival skills, maar heel duidelijk een soort gevoel van purpose. Een gevoel van dat ik nog een bijdrage te leveren heb. Dus er is ergens een construct van de toekomst zonder dat je enige garantie hebt dat die toekomst werkelijkheid wordt. Maar dat construct, die zingeving, maakt wel dat je überhaupt je bed uitkomt in plaats van, ja, daar begint dood te gaan als vanzelf. En waarom deel ik dit? Omdat ik het triggert mij, omdat ik het gisteren weer opnieuw aan ben begonnen. Omdat door het nog een keer te lezen blijft het levend, ook voor mij. Maar hij zegt daarom op een gegeven moment dat er een valkuil is dat we heel veel dingen verwachten van het leven. En ook heel veel dingen vragen van aan het leven. Dat kunnen behoeftes zijn of bepaalde doelen. Terwijl dat leven als vanzelf ook allerlei dingen aan jou vraagt. En dat je misschien eigenlijk helemaal niet zo druk bezig hoeft te zijn met wat je wilt van het leven. Maar dat je eigenlijk alleen maar, als je om je heen kijkt en leeft, er vanzelf uitdagingen op je pad komen. En dat de vraag is hoe je je daartoe verhoudt.
Ja.
Want het leven is niet maakbaar. Maar je kan wel jouw reactie op dat wat je allemaal overkomt, daar heb je wel enige mate van vrijheid in. En waarom deel ik dit? Omdat ik samen ben met Wendy. Mijn vriendin. In maart werd haar jongste dochter, ze heeft drie kinderen, jongste dochter Louise, 7 jaar oud, werd plots heel erg ziek. Raakte in coma. Moest naar de intensive care. En bleek ineens diabetes type 1 te hebben. Had al maanden een suikerniveau wat door het dak ging. En dat wisten we niet. Want ja, er zijn een tal van redenen waarom dat een kind zich op een bepaalde manier gedraagt. En we dachten eerst aan blaasontsteking, want ze plaste wat vaker naar bed. Nou, allemaal kleine symptomen die je in terugwerkende kracht kan herleiden. Maar het percentage mensen die diabetes type 1 krijgt is zo klein dat er niet direct op wordt onderzocht. Ze heeft geen overgewicht of zo. Het is dus niet type 2, wat vaak komt uit een leefstijl. Maar type 1 is vaak aangeboren auto-immuunziekte die dan ineens in de eerste 10 jaar opplopt. Maar dat was, je kan je voorstellen, extreem heftig. En ineens komt dat, daar heb je dus niet voor gekozen, maar ineens ben je dus in één klap voor je rest van je leven een soort van mantelzorgers met elkaar. Nou, als ik dan kijk naar afgelopen jaar, je daartoe verhouden en dus eerst accepteren dat dat maar gebeurt. En dat je, en dat is voor vooral voor Wendy als moeder natuurlijk een hele reis. Daarna met elkaar opnieuw een leven invullen waarin we dus ten alle tijden bezig zijn met of er insuline bij moet, of dat er snoep bij moet. En ook afgelopen nacht was weer een gebroken nacht, want het was weer dat het alarm iedere keer afging. En we zien heel duidelijk dat als het weer verandert en een stuk kouder wordt, dat heel dat lijf weer op een andere manier insuline of suiker nodig heeft. Ja, en dat is dan iets veel kleiners natuurlijk dan zo'n Viktor Frankl. Maar leven is eigenlijk een soort optelsom van dat soort momenten. En de ene krijgt het misschien iets meer voor zijn kiezen dan de ander. Maar juist door daar maar je toe te verhouden, maar heel duidelijk tegen jezelf te zeggen, hey, wat betekent dit voor mij? Dus welke betekenis koppel ik aan de gebeurtenis? En een gebeurtenis is al voltooid verleden tijd. Het is al gebeurd.
Ja.
Dus dat heb ik alleen te accepteren. Maar de manier waarop we dan daar met elkaar opnieuw vorm geven aan dat leven wat we met elkaar opbouwen, ja, daar hebben we wel, daar kunnen we het met elkaar over hebben.
Ja.
En dat geeft mij dus wel heel veel zin. En dat maakt dus dat ik iets minder gefocust ben op wat ik wil, zeg maar. Maar gewoon kijken, hoe kunnen we dat wat je krijgt als vanzelf, hoe kun je dat zo goed mogelijk inzetten om dus in die rollen die je hebt als bonusvader, als trainer bij Koffie, als vriend van jou, Thijs. Hoe kun je al die rollen zo goed mogelijk spelen als we dan weer terugkomen op de muziek? Dat we dansen in plaats van heel skramachtig vasthouden en zeggen, dit mag niet gebeuren. En waarom gebeurt mij dit? En allemaal vragen die je...
Ja, dus je hebt zeg maar je toekomstdromen en doelen, of nou zakelijk of privé of overkoepelend is. Dan heb je het moment waar je zoveel mogelijk wil zijn, wat mij betreft. En dan heb je nog onverwachte omstandigheden en nog onverwachte ongewenste omstandigheden. En hoe behoud je dan en enerzijds de kunst om zoveel mogelijk in flow of in het moment te zijn, waar je ook de meeste rust en kalmte en liefde en geduld en begrip en alles vindt en vrede. En tegelijkertijd moet je dan sommige dingen loslaten die je had willen doen of die je had willen bereiken. Dus dat is een interessante dans ook weer. Welke vraag wil ik erover stellen? Ik denk, klein opbouwtje naar mijn vraag.
Maar dus een aanvulling misschien daarop. En dan kun jij ondertussen kopen voor jouw tijd. Het gaat dan mij niet meer zozeer over wat wil ik bereiken. Het gaat mij dan meer over wie wil ik zijn. Want dan maakt het niet uit in welke rol je bent. Want wie wil ik zijn? Dus, leven trouw aan bepaalde waardes. Leven trouw aan bepaalde behoeftes die in het hier en nu kunnen ontstaan. Dat kun je iedere dag al doen. Ook al is er een rampscenario om je heen aan de gang. Dus dat ontslaat mij dus een beetje van die rat race valkuil. Dus dat heb je aan de ene kant. Niet van wat wil ik bereiken, maar wie wil ik zijn. En Viktor Frankl zegt dan heel mooi, als het gaat over je mission statement schrijven, wat natuurlijk een bekende transitie is voor de mensen die de 7 eigenschappen goed kennen, is dan denk je na over een soort geschreven statuut waar die waardes in opgesteld worden. Hij zegt, en dan zeg ik hem even het Engels, we detect rather than invent our missions in life. We detect rather than invent. Dus ik kan iets bedenken. Of ik kan iets ontdekken.
Ja. En dat wat er al is.
En dat ontdekken vind ik een hele helpende gedachte. Ja. In plaats van dat ik het maar moet gaan bedenken. En dan heb je heel mooi die van binnen naar buiten, van buiten naar binnen, dat lemniscaat, wat jij net eigenlijk al zei. Ja, dat is dan de flow. Ja. Dat iets komt naar binnen. Dat internaliseren we, dat doorvoelen we. En daarna komt het vanzelf weer naar buiten dat we er iets mee kunnen.
Ja. Ja, nou nu gaat mijn tegeltjesmachine aan.
Kom maar door.
Mooi. We detect rather than we invent. Ik voel er ook een stukje ontspanning bij. En dan haast ook het loslaten van arrogantie dat je het zelf helemaal bepaalt. Van, oh, een beetje fijne nederigheid. Van, oh, ik hoef alleen maar te ontdekken wat er is. In plaats van dat ik het zelf moet uitvinden. En jij zei net van ja, dat Frankl het heeft over niet wat wil ik krijgen, maar wat wil ik zijn. Of wie wil ik zijn, of hoe wil ik zijn. Dat doen we dus denken aan een quote van David en Arjan. Onze goede vrienden van 365 Succesvol, zeg maar. Die zeggen, en die zat in mijn eerste show, jou wel bekend, de 100% Inspiratieshow. Succes is krijgen wat je wil. Geluk is willen wat je krijgt.
Mm-hmm.
Dat hoorde ik net ook toen je het verhaal deelde over je bonusdochter, noem het zo.
Louise, ja.
Louise. Je zei iets van, het klonk haast alsof je letterlijk zei, ik heb geleerd om te willen wat ik krijg. Of wat ik ook krijg, om daarmee om te gaan.
Ja.
Dus dat hoor ik hier heel erg in. En als we het dan hebben over, want ik ben nog niet klaar met mijn quote tegeltjesmachine. Jij dacht dat je al mocht reageren. Nee, Jan. Er komt nog een quote. mijn lieve vriendin herinnerde mij eraan, deelde dit met mij. En de bron, mijn telefoon heb ik niet, die kan ik zo opzoeken. Wat je wel eens hoort in de zelfhulp is de stelling van, hey, kies jij je pad of kiest het pad jou? Je hebt je wel eens gehoord, Glenn?
Mm-hmm.
En dan zei het is een gedicht of een soort van inspirerend tekstje waarin staat, waarin de vraag anders wordt geformuleerd. Kies jij het pad wat jou gekozen heeft?
Mm-hmm. Kies jij het pad wat jou gekozen heeft? Een soort dubbele.
Ja, nou wat ik zal wel meenemen hoe die bij mij resoneert. Ja. En wellicht omdat die bij jou anders of niet resoneert. Dus wat daar voor mijn gevoel in zit is dus, ja, er is dus eigenlijk, als je hem dan toch duaal wil neerzetten, dan is het meer het pad kiest jou. Dus er is zoiets, laat ik zo zeggen, wat ik erin hoor, er is zoiets als een pad wat voor jou ligt. Maar dat wil nog niet zeggen dat je dat pad ook bewandelt. Vervolgens is de vraag, kies jij dan dat pad wat er voor jou ligt? Dus weet je die te detecten? Of ben je eigenlijk alleen maar allerlei vormen van weerstand aan het uitoefenen, terwijl het leven, of het nu gaat binnen de context van liefde, of binnen de context van werk, of roeping, of kinderen, of whatever. Je probeert nog meestal vanuit ego en je overleving en jezelf willen beschermen op goed bedoelde, onbewuste patronen, manieren. Ben je eigenlijk nog aan het vechten in plaats van, er ligt gewoon een pad. En durf je daaraan toe te geven, durf je het pad te bewandelen.
Ja, ja, dus dat herken ik wel heel duidelijk. Dat pad. Dus het pad veronderstelt dat het al voorbestemd is. Dat het pad er al is. Ik denk dat het pad zich vormt. As we speak, voor ons neus. Dus het pad ontvouwt zich als vanzelf. Want het is allemaal zo'n samenloop van omstandigheden.
Ja.
En dan kom je ook in de Advaita of de non-dualiteit uit. Dat dingen, weet je, de identificatie die we hebben tot, wat jij zelf mooi zei, dat ontslaat ook wel een beetje de arrogantie. Want heel veel dingen gebeuren en manifesteren zich onbewust. En dan hebben we dan daarna ons mentale verhalenmachine. Want dat zijn we eigenlijk. We zijn gewoon verhalende wezens die supergoed zijn in het creëren van een verhaal.
Ja.
Ja, en dan kunnen we onszelf de vraag stellen, is dat verhaal wat ons tape loopje ons geeft, is dat helpend voor het hier en nu? Of werkt het eigenlijk tegen ons? Is het eigenlijk bekrachtigend? Of is het juist minimaliserend van jezelf?
Ja.
Ik weet niet of dat de juiste woorden zijn. Maar. En ik ben helemaal met je eens. Op het moment dat je dat pad niet kiest. En er zijn natuurlijk allerlei copingstrategieën. Want dat pad kan soms helemaal niet fijn zijn. Dat pad is niet leuk. Soms is er een soort illusie dat het leven per definitie leuk moet zijn. Ja, op het moment dat het leven dan niet leuk is en soms ook heel pijnlijk, ja, dan zegt dat ego weg daarvan. En dan is het veel veiliger om mentaal in de toekomst te leven en zeggen, ja, nu niet, maar als dan. Of in het verleden te leven, van ja, dat je een beetje verbitterd raakt van ja, deze en deze dingen zijn mij overkomen en daardoor hoef ik nu. Ontslaat dat mij van iedere verantwoordelijkheid of zingeving. En beide kanten is natuurlijk een beetje karig en staat of druist tegen wat waar we het in het begin al over hadden, namelijk dat oké zijn met wat is, in het nu zijn en dus ook doorvoelen op het moment dat het iets heel verdrietig of angstig is, dat mag er ook zijn. Sterker nog, ik vind het dan heel mooi wat Jan Geurts zegt, zowel in jouw interview als het interview wat ik met hem had. Juist in dat doorgronden en dat doorvoelen vernevelt het ook weer. Dus juist door iets de ruimte te geven, dan lost het op.
Ja, en dat is eigenlijk precies wat ik bedoelde toen ik het net over mijn podcast had. Van ook daarin heb ik de ruimte gegeven aan de beweging om er even mee te stoppen. En wat je eigenlijk net zegt is een wat ik je denk te horen zeggen. Dat het een hele waardevolle overtuiging is. Dat het niet de bedoeling is dat je je altijd goed voelt in het leven. Dus als jij denkt dat het de bedoeling is dat je je altijd goed voelt. Op het moment dat je dan niet goed voelt. Iets kleins, iets groots. Iets zakelijks, iets privés. Dan ga je dus al je energie stoppen. En ik wil me zo niet voelen. Mm-hmm. Het kan zijn in verdoven of afleiding. Of je partner uitschelden of wat dan ook. In plaats van je energie steken in helemaal te doorvoelen wat zich aandient.
Mm-hmm.
Dus ik vind het inspirerend wat je zegt. Dat het een hele waardevolle overtuiging is. Van hey, het is niet de bedoeling dat ik me altijd goed voel. Sterker nog, het is heel normaal dat ik me bij momenten of zelfs bij fases niet goed voel.
Ja. Yeah. Dus dan wordt het wel heel belangrijk dat je dus nadenkt over jouw definitie van geluk. Het zal voor iedereen iets anders zijn. Maar als je definitie van geluk samenhangt met een gevoel, namelijk jezelf gelukkig voelen. Ja, dan is dus iedere keer als er pijn komt,
ja.
Wat onherroepelijk samenhangt met het leven.
Ja.
Ja, dan zou veronderstellen dat je dan niet gelukkig bent. Terwijl dat is natuurlijk heel eendimensionaal. En dat is natuurlijk het gevaar wederom van dingen als social media en zo. Dat iedere keer als ik daarop kijk en mezelf daarmee vergelijk. Ja, op het moment dat ik trillend van verdriet in mijn bed lig, ga ik niet even selfie maken en dat op social media stoppen. Dus de vergelijkingsmaterialen die ik om me heen zie in eerste instantie zijn allemaal mensen waar het ogenschijnlijk goed mee gaat.
Ja.
Nou, dan is het heel helpend voor jou en voor mij, denk ik, om zo'n podcast te hebben. Waarbij mensen die van de buitenkant heel succesvol lijken, vaak ook een andere kant hebben. En die andere kant leer je dan soms ook kennen. Wanneer dat je mensen iets beter leert kennen en dichter bij ze staat.
Ja.
En ik moet eerlijk bekennen, juist door die heftige momenten. Dus dat moment in het ziekenhuis begin dit jaar. Was ergens ook heel verbindend. Het was heel spannend. Het was heel heftig wat ons allemaal overkwam. Heel emotioneel. Maar ergens voelde voor mij dat ook wel als soort van levensenergie. Al die emoties die vrijkomen. Ja, die emoties, dat is leven. Hè? Ja. Dat is gewoon allemaal energie in beweging.
Ja,
ja, dus al, liever zou je kunnen zeggen een ogenschijnlijk negatieve emotie. En wederom negatief is dus een label die ik er niet aan zou willen leggen. Zoals verdriet, boosheid, angst, onzekerheid, wat het dan ook mogen zijn. Maar dat vind ik allemaal veel fijner, zou je kunnen zeggen, om daar dat te voelen dan gelatenheid.
Ja.
Dat het allemaal maar kabbelt.
Precies.
Of zo.
Hey, en gewoon even een klein vraagje tussendoor. Wat heeft het met jou gedaan dat je ineens vader bent van 3?
Oh, heb je even. Ja, ik vond het wel heftig. en bijzonder ook. Allebei.
Want jij bent een jaartje of 3 geleden?
Ja, inmiddels alweer 4 bijna.
Smoor verliefd geworden op Wendy. Een waanzinnig mooie leuke vrouw met 3 kinderen.
Ja. Ja, ik heb van minder naar links geswiped. Thijs.
Zo.
Een soort running joke.
Deze mag je maken, dat weet ik. Ja, ja, ja.
Ja. Ja, maar dus is zo ook weer hier. Ja, leven doet maar weer wat. Hè? Want ik heb natuurlijk ook ik heb een lange relatie gehad van 6-7 jaar. Dat ging uit. En daarna ben ik 3 jaar vrijgezel geweest. Ja, in die tijd trokken we ook wat meer naar elkaar toe. En toen werden we allebei vrijgezel. En dan voor je het weet zit je op de inner circles, de Tinders van deze wereld. En dan zit je naast elkaar een beetje swipend je avond door te komen. En daar heb je natuurlijk als vanzelf creëer je op een gegeven moment een wensenlijstje. Dat gaat gewoon vol automatisch. Ik denk, ja, dit niet, dat wel. Dit is ongeveer wat ik zoek. En vervolgens kom ik Wendy, nadat ik 3 jaar vrijgezel was, zogezegd in het wild tegen. Dat is gewoon in het leven. Dus je komt daar op netwerkbijeenkomst, for God's sakes. Niet super romantisch. En ik zag haar en ik voelde meteen ergens, oh, ik vind jou interessant. Oh, ze was heel nieuwsgierig. En ik denk, oh, wat een mooie eigenschap. En dus ik voelde gewoon, maar ja, zakelijk, weet je wel. Ga je iets doen? Ga je toenadering zoeken? Nou, gelukkig was dat gevoel bij haar ook zo, zonder dat we het van elkaar wisten. Long story short, ik durfde haar op date te vragen toen wij daar weggingen. Zij zei gelukkig ja. En dat werd de volgende dag. Dus het ging ook al vrij rapido. Maar toen leerde ik op de eerste date kennen. Ja, dat ze 3 kinderen heeft. Sterker nog, ze voegde me toe op Facebook. Toen had ik dat nog op mijn telefoon staan. En daarop staat ze met de profielfoto ook prachtig als moeder met de kinderen. Maar zij realiseerde zich dat ook en dacht, oh, kan ik het wegdoen? Maar als je dus eenmaal een verzoek hebt gestuurd, kon je het niet meer intrekken.
Ik dacht, het is bewust. Dat ze dacht, nou, dan ziet hij op die manier al wel hoe mijn levenssituatie is.
Een soort foutje, want ze had het me liefst natuurlijk willen vertellen. Dus ik had het stiekem al soort van gezien. Maar goed, ze had ook haar rol als tante kunnen zijn. Je weet het niet.
Ja, ja, ja.
Maar het waren wel degelijk haar kinderen. Ja, en wat doe je dan, hè? Ja, ga je dan op dat moment zeggen, ja, nee, dan houdt het voor mij op hier of zo. En ik heb alle respect voor mensen die keuze wel maken. Maar ik voelde ergens dat ik die keuze niet zomaar kon maken. Dus dan zeg je, nou, dan wordt het wel wat serieuzer. Als in, ja, als ik jou ontmoet met je kinderen erbij, dan wil ik daar wel zorg voor dragen, zeg maar, dat ik dat integer doe. En dat ik dan niet een of andere scharrel ben die langskomt en dan daarna ineens weer weg is. Mijn moeder is 2 keer hertrouwd. Dus ik heb meegemaakt dat mannen bij ons thuis kwamen. Dus ik vind dat ik dat gewoon integer moet doen. Maar dan rol je erin. En dan, als je verliefd bent, Thijs, ik kijk jou nu aan. Want jij hebt misschien wel een soortgelijke ervaring dit jaar meegemaakt. Als dat ik dat heb meegemaakt 3, ja, bijna 4 jaar geleden. Ja, dan ineens, dan zit je er. Jij zegt dat zo mooi, vuistdiep in. Ja, en dan is er dan een keuze of zo? Ik weet het niet. Hoe heb jij dat aangepakt?
Ik denk ja en nee. Ik denk ook hierin dat ergens die keuze voor je wordt gemaakt. En toch vergt het ook iets van de persoon Glenn Vergozen om ja te zeggen op die uitnodiging, op die keuze. Geniet van je kombucha, Glenn. Wat vind je ervan?
Heel lekker.
ik help je al. Ik schenk mij een beetje bij. Ja, dat bindt ons. In ieder geval, de heel veel dingen binden ons. Dan gaan we gewoon even weer met een zijweg naar hopelijk een antwoord toe. Jij luisterde mijn podcast toen die net bestond, ergens in 2016. Kreeg ik een e-mailtje van jou. Maar hey, gozer, 3 dingen hebben we echt gemeen. Allebei houden we ontzettend van muziek. Jij dan als vervent pianospeler, DJ en dat soort dingen. Mm-hmm. En ik als drummer. Allebei houden we van persoonlijke ontwikkeling. Tony Robbins, Remco Klaassen, dat soort dingen. En allebei houden we van theater. Mm-hmm. Want ja, rondbezuinen, is dat een woord? Rondbezuinen, ja. Ik rondbezuinde toen in mijn podcast dat ik theatershows deed. Terwijl ik ze nog niet deed. Althans, wel eens try-outs voor familieleden. Maar dat ik dat heel graag wilde doen. En jij komt uit de theaterwereld. Dus hey, 3 gelijkenissen. Nou, daar is een connectie ontstaan. Ja. En de vriendschap is eigenlijk ontstaan ergens in het voorjaar, medio 2017. Toen allebei onze toenmalige relaties uitgingen.
Ja.
En toen dachten we, nou, nu moeten we een plek uitkiezen die gewoon matcht bij onze emotionele toestand van het moment. Om gewoon elkaar op te zoeken. Het was ook echt heel impulsief. Om 19:30 s'avonds waren we aan het sms'en, terwijl we nog niet echt vrienden waren of zo. Niet dat ontstond daar. Zoals hangen. Ja, jouw situatie. Ja, ook shit, liefde. Oké. Nou, toen kozen we het Van der Valk Vianen uit.
Meest inspirerende plekje in Nederland.
Hoefden we precies allebei 33 minuten te rijden. Ja. Dus dat was eerlijk.
Ja, precies.
Dus dat bindt ons. De vriendschap is geboren, the rest is history. Ik denk dat jij de enige van al mijn vrienden bent die ook verliefd is geworden op een vrouw met kinderen.
Ja.
Dus we zijn ook allebei in zo'nzelfde soort situatie gerold.
Ja, en jij zit daar dus nu ook bijna een half jaar-ish in.
Ja, klopt. En
hoe is dat dan voor jou? Wat doe jij dan als je erachter komt? Oh, ik vind iemand, ik kom iemand tegen, die vind ik heel leuk. Ja, en deze persoon heeft al een systeem. Want dankjewel Els van de Fontijn. Daar heb ik wel, maar daar kunnen we straks nog wel over hebben. Daar heb ik heel veel aan gehad om mij goed te verhouden tot een systeem waar ik in principe buiten sta.
Ja.
Maar goed, dus even terug naar jou. Ik ben wel benieuwd.
En Els zit trouwens op jouw stoel over een paar weken. Dus dat is wel heel tof. Ja, die komt hier in de podcast. Ik ontmoette haar kinderen, ik denk, 2,5 minuut nadat ik haar ontmoette. Dus het ging, want we ontmoeten elkaar op een soort van festival meets retreat meets holiday in Italië. Wellicht nog meer dan in jouw verhaal voelde. Nee, ik voelde niet, ik heb geen keuze. Het was gewoon super simpel. Dit voelt goed. Dat was het eigenlijk.
Zo dus simpel is het dan eigenlijk.
Ik realiseerde me na een paar dagen, toen ik al hartstikke gek was op haar, van hey, als dit iets wordt, dan, oh, word ik ook ja, soort van papa van die kids. Onderdeel van het gezin.
Ja.
Dat zou een moment kunnen zijn dat iets van bindings- of verlatingsangst inkikt en je weg wil rennen. En de reactie van mijn lijf op die gedachte, op die, ja, die projectie, dat het visualiseren van dat beeld van hey, daar gaat het dan naartoe. De reactie van mijn lijf was, ik kreeg een grote glimlach en een soort van gelukzaligheid van wauw, ja, dat lijkt me prachtig.
Wauw. Terwijl dat daarvoor, zocht je daar niet mensen op uit, specifiek?
Nee, ik was er totaal niet mee bezig. En wellicht als je mij daarvoor had gevraagd, van hoe had je dat gevonden? Geen idee hoe ik dan antwoord had gegeven. Maar nu, het was geen enkel drempeltje of het bij jou zo was dan wat ik over moest. Het was meer van, nou, dat wilden we ook deze podcast over hebben. Na een uur gaan we dat misschien doen. Meer in volle dankbaarheid van, wauw, wat mooi.
Ja. Ja, dus dat je krijgt er wel, je krijgt een soort een relatie daarmee met niet één iemand, maar met in jouw geval drie mensen. Ja. In mijn geval met vier mensen.
Ja.
Dus wederom, ik bemerk misschien wel meer spanning bij mezelf, dat ik het spannend vond.
Ja.
Spannend, die eerste ontmoeting kan ik nog super goed herinneren, dat ik voordat ik hen ontmoette, dat ik in de auto zat en echt een paar minuten nog voor de deur geparkeerd stond van oké, weet je wat, ik ga ze nu ontmoeten. En
ja,
ook omdat ik ook wel eerlijk wilde zijn en door te zeggen, hey joh, op het moment dat zij alle drie zouden hebben van joh, wie is die gast en dat willen we niet, dat ik daar ook respect voor wilde, ja, hebben. Dus ik dacht ook van ja, dit kan gewoon wederom het loslaten van controle. Ik kan van alles willen, maar het ontvouwt zich as we speak. Gewoon, hè, dus ik zal op open moeten staan voor wat komt. En gelukkig ging dat heel goed. En had ik vrij snel een klik met de kids. En ben ik daar heel blij mee. En woon ik nu sinds een aantal maanden met ze samen. Hè, want we zijn samen gaan wonen deze zomer. Ook dat is dan weer heel spannend. Want eerder ging ik dan daar het weekend naartoe. En dan heb je het fijn samen. Maar dan was het ook helemaal prima om, ja, weer lekker terug naar huis te gaan. En nu, ja, twee van de drie kinderen wonen voltijds bij ons. Dus dan, ja, dan heb je echt samen met elkaar een leven vorm te geven.
Ja.
En de tweede date, moet ik erbij zeggen. De eerste date ging dus over, hey, ik heb ook kinderen. Is, ja, een dealbreaker? Ik zeg, nou, nee. Laten ze zien hoe dat gaat. En de tweede date was het van, hey joh, heb jij nog een kinderwens? Vroeg Wendy aan mij. Want ik heb nog geen kinderen. En zij vroeg van, joh, ja, hoe zit jij erin? En ik kon vanuit mezelf zeggen, joh, ik zou nog heel graag een keer papa willen worden. Ja, ook daar in die, hoe semier zo'n relatie dan is, ja, had ik het helemaal begrepen als Wendy had gezegd, joh, ik heb er al drie, vind het wel welletjes.
Ja.
Dus voor mij hoeft dat niet meer. En zij zei toen van ja, het is voor mij geen dealbreaker wederom. Laten we zien hoe het zich ontvouwt. Ik sta er mogelijk voor open. Maar ja, hoeveel kan ik daar nu over zeggen op dit moment? Net een scheiding of ergens, ja, misschien, ja, nog wel, ja, midden in een scheiding. En vorig jaar januari, dus dit is al dus bijna 2 jaar geleden, zijn we gestopt met anticonceptie. Met het idee van, nee joh, als het gebeurt, dan gebeurt het. Dus eigenlijk een beetje met de mindset van, joh, we zouden graag nog een kindje willen krijgen. Ook dat ging niet vanzelf. Want ik kan, hey, jij weet het, het fijne nieuws is dat Wendy nu zwanger is.
Ja, wacht even, Glenn Vergozen. Dit kan je niet tussen neus en lippen doorzeggen. Je wordt papa.
Ik word papa.
Wat verdomme. Ja, gefeliciteerd.
Dankjewel, man. Ja, en ook jij weet dus dat ik met deze grimas op mijn gezicht, ja, dat dus meer dan 1,5 jaar heeft geduurd voordat het echt raak was.
Ja.
Met een paar miskramen die daarvoor zijn gebeurd. En ik dus eigenlijk dit jaar vooral heb zitten mediteren op het accepteren dat het mogelijk niet meer zou lukken. En dat ik dus mijn vaderlijke gevoelens mag trainen ten behoeve van de, ja, kids die Wendy al heeft, zonder dat ik mezelf moet opwerpen als vader, want de oudste is 14. Nou, als ik één ding niet moet doen, is mezelf opwerpen als vader, want dan ga ik eigenlijk op een plek staan in hun systeem waar ik niet thuis hoor.
Ja.
Dus hoe graag Wendy dan ook, hè, dat is dat gezinnetje van, oh, je bent nu, weet je wel, wij vormen nu samen een nieuw gezin, moet ik heel ja, zuiver doorvoelen. Hé, wat is mijn plek hier in deze fontein?
Ja.
Maar ik ben natuurlijk, ja, wow, ik ben zo blij dat het leven toch er toegezorgd heeft. Dat het wel gegund is en dat ze nu inmiddels halverwege in de zwangerschap zitten.
Wow, spannend.
April.
Wordt een rammetje.
Weet jij wat betekent dat, Thijs? Ik zit niet zo in.
Je zit tegenover een ram. Ja, veel ondernemers zijn ram. Eigenwijs, ondernemend, koppig. Volgens mij is dat wel een beetje een ram.
En het wordt een dochtertje.
Ja.
Dus dat belooft een fantastische relatie te worden, Thijs.
Ja, toch? Ja. Hey, ik heb je twee keer echt zien shinen afgelopen uur. En één keer toen je vertelde over de dag dat je Wendy ontmoette. Mm. Prachtig dat je na 4 jaar dat verhaal vertelt. En dan helemaal weer twinkelt als een verliefd jongetje. En bij delen dat je een prachtige dochter gaat krijgen.
Ja.
Waanzinnig.
En dat heb ik dus allebei niet bedacht. Allebei niet bewust gekozen tussen aanleidingstekens. Ja. Het is allemaal... Ja, voor een deel gegeven. En dan dansen we dan maar op het muziek wat ons gegeven wordt.
Mooi ook dat je dan zegt dat je eigenlijk al aan het mediteren was op de gedachte. Nou, het gaat blijkbaar niet gebeuren. Een kindje biologisch van mij. En zo interpreteer ik ook wel jouw nuance op mijn opmerking over dat pad. Hè, het pad wat jou kiest. En ik heb niet het idee, en is ook helemaal niet relevant of dit wel of niet klopt. Maar ik heb niet het idee dat als je wordt geboren dat pad er al helemaal zo precies ligt. Misschien thema's wel, dat mm-hmm. geloof ik eigenlijk wel. Maar dat het pad zich in het moment telkens ontvouwt.
Ja. Yeah.
En dat waarbij, dus het was denk ik echt niet toen ik werd geboren al duidelijk van nou, je krijgt op je 32e een relatie, die gaat op je 35e uit. En dan datzelfde jaar ontmoet je een nieuwe relatie en dan gebeurt dit en dan krijg je bonuskinderen. Dat denk ik niet. Maar de uitdaging is wel, denk ik, dat dus toen ik vrijgezel werd dit jaar, kwamen er ook gedachtes in mij naar boven. Van ja, word ik ben 35, hè, maar dan al heel snel word ik dan straks zo'n 40er die dan geen kinderen heeft. En een relatie en vrouw en al mijn vrienden wel. En...
Beetje het gevoel alsof je een bepaald station bent gepasseerd of zo.
Ja, ja, dan is ook natuurlijk totaal overbodig om zo te denken. Maar dan is ook, als je dan hebt over een pad wat jou kiest. Ja, op dat moment weet je dan niet beter dan, nou, blijkbaar is dit dan nu mijn pad.
Ja.
En kan ik daar helemaal mee zijn?
Ja. Ja, want dat is dus blijkbaar inderdaad wat er gebracht is, ene kant. En waar je ook voor hebt gekozen.
Ja.
Want je had ook kunnen kiezen om in een ongezonde relatie te blijven zitten.
Ja.
Nou, gelukkig hebben we allebei in een voorgaande relatie met wederzijds respect besloten van joh, volgens mij is liefde ook soms loslaten. En worden we er allebei gelukkiger van als we dit nu, als we deze verbinding nu wat meer loslaten.
Ja, en misschien is hier de lering wel dat het pad kan zich pas vormen of nieuwe kansen kunnen zich pas aandienen als je volledig landt in wat er is. Dus als je eerst accepteert of volledig toelaat wat er is. Dus in jouw geval, oké, misschien mag ik nu mediteren op dat ik geen papa ga worden. Of in mijn geval, nou, wat het ook is. Als je daarin landt, dan is het vaak totaal geen garantie, want er wordt weer een verwachting. Maar dan zit het universum vaak vol verrassingen.
Yeah.
Alsof je een soort van beloning krijgt. Van nou, je was totaal oké met waar je was.
Ja. Yeah.
En dat kon je handelen. En hier komt iets nieuws op je pad.
Mooi, ja. En voor mij zit daar dus echt zoveel wijsheid. En wederom is super moeilijk om dat goed te doen. Maar het is echt het verschil tussen controle en acceptatie. Dus vanuit controle ga ik dingen verwachten. En een verwachting is vaak buiten mezelf.
Ja.
Dus ik verwacht nu dat jij dit en dit doet. En ik voel verkramping op het moment dat dat niet gebeurt.
Ja.
Ik verwacht dat ik een kindje krijg. En ik voel verkramping op het moment dat het niet gebeurt. Vanuit acceptatie. Dus wederom heel moeilijk. Maar vanuit die acceptatie ontstaat er geen verwachting. Maar veel meer, dan kun je veel meer leven vanuit verlangen.
Ja.
En dat verlangen voelt voor mij veel meer van binnen naar buiten. In plaats van die verwachting wat daar ligt.
Ja.
En dat verlangen, dat kan zijn liefde. Dat is voor mijn gevoel iets veel fundamentelers. En liefde kan ik ook voelen op het moment dat ik niet vader word. Liefde kan ik ook voelen tussen mij en de kinderen van Wendy.
Ja.
Tussen vrienden, mensen naasten waar je mee bent. Dus op het moment dat je die ui afpelt en zegt, hey, wat is eigenlijk de diepere behoefte of verlangen achter die verwachting? Dan ontkoppel je jezelf een beetje van dat het zo moet gebeuren.
Ja.
En kun je wat meer surfen op dat wat het leven je brengt.
Ja, prachtig. Als je los kan komen van de vorm. Want dat is eigenlijk allemaal imprint. Als je los kan komen van de vorm, dan, ja, dan gaat het om liefde. En dat kan je op heel veel manieren ervaren. En dat hoeft niet per se in de context van een kindje van mijn eigen bloed of whatever, werk, relatie, nou, ja, huis, hoe je dat ook voor je ziet.
Iemand die geen ineens ongewenst moederloos werd, maar vanuit daar de passie voelde om een weeshuis op te starten en op die manier een force for change werd voor heel veel andere mensen. En jij noemde in het begin van deze uitzending nadrukkelijk woord passie. Passie voor de podcast, passie voor theater. We kijken nog steeds naar die kerstboom hier.
We zitten nog steeds in de kerstspecial, dames en heren.
Ja, en passie vind ik ook een interessant woord als we dat een beetje etymologisch bekijken. Dat passie hangt altijd samen met pijn. Daarom heet het The Passion of the Christ, volgens mij. Als we de christelijke, de Passion of the Christ is dat hij werd genageld aan het kruis. Mm-hmm. Dat noemen we volgens mij Pasen, toch? Ik zit niet heel diep in de materie, maar Pasen, dan eren we dat verhaal.
Ja.
En Passion of the Christ betekent dus de pijn van Christus wordt erkend door christenen. En die pijn zet zich dus om in nieuwe energie en dat vormt passief om het anders te doen.
Ja.
Dat vormt dan die bepaalde principes, die christelijke principes, waar hopelijk een goed christen zich toe verhoudt. Dus ik vind het heel mooi. Dus het is interessant op het moment dat we ons heel erg gepassioneerd voelen, dan is dat misschien wel een nieuwe manifestatie van pijn die we hebben ervaren uit het verleden.
Nou, ik heb, en dat gaan we denk ik zo ook nog over hebben, afgelopen vrijdag in mijn radioshow, 100% Inspiradio. de werktitel voor nu. Heb ik als thema vreugde genomen. Vreugde. Elke uitzending heeft een thema. En dan zoek ik samen met mijn vriendin een gedichtje uit, wat in dat thema past. Dus ik begin de uitzending met een gedichtje. Ik doe alsof het een heel erg afgebakend format is. Afgelopen vrijdag heb ik dat voor het eerst gedaan. En het beviel dus vanaf nu zit in het format. Okay. We beginnen de uitzending met een gedichtje. En excuses. Ik probeer nu de titel van het boek te herinneren. Nou, daar kom ik zo wellicht nog even op. Dat gedichtje ging over vreugde. En ik ga zeker niet een poging doen om het letterlijk te reproduceren. Maar de essentie van het gedichtje was, als je kan alleen maar verdriet ervaren. Juist omdat je waarschijnlijk op dat gebied ook net zoveel vreugde kan ervaren of hebt ervaren. En ook andersom. Dus dat hoor ik hier ook heel erg. Dus een passie, dat is dan de, zou je kunnen zeggen, de vreugdekant. Ja. Maar er zit dus ook een pijn, de verdrietkant aan vast. Ja. Dus die twee balanceren elkaar. Nou, dat wou ik even met je delen.
Mooi. Ja. En dan als we dan weer teruggaan naar jou. Welke pijn heb jij misschien wel los kunnen laten? Of niet los, anders kunnen vasthouden misschien? Waardoor er ook weer een nieuwe passie ontstond voor 100% jij, je nieuwe theatershow, die je niet voor niets ook een andere titel hebt gegeven dan wat het was. Hoe de fuck vind ik geluk?
Oeh, welke pijn heb ik moeten loslaten?
Of houd je nu anders vast? Vind ik haast mooier dan, want ja, loslaten. Nee, we dragen dingen nog steeds mee. Ja, maar dan houden we het op een andere manier vast, waardoor het ons stuwt in plaats van vastzet.
Nou, misschien is dit met een ommetje antwoord op je vraag. Want ik dacht eerder in het gesprek, om welke kwetsbaarheid lul ik nu heen? Want je vroeg van, wat is nu de reden dat je weer bent begonnen met je theatershow en dus onvermijdelijk ook je podcast?
Ja. Yeah.
Nou, toen brabbelde ik wat.
Dat is een mooie incubatietijd, hè? Dus dat kon al binnen een uur.
En eigenlijk was het een stukje outside in de vorm van dat ik wel heel goed aanvoel. Ik zat namelijk niet goed lekker in mijn kracht. En dat ik voelde dat weer die projecten en activiteiten, zinvolle activiteiten waar ik heel veel zingeving bij ervaar en wat heel erg voelt ook als mijn missie en mijn roeping, die activiteiten weer doen, gaat mij ook weer herinneren aan een kracht in mij. Dus dat is iets aan de buitenkant, waardoor ik aan de binnenkant weer wat meer opleef en wat meer 100% thuis wordt en zingeving en herinnerd wordt aan de kracht die in mij zit. Dus dat was denk ik de toen had ik het misschien niet zo letterlijk zo verwoord, maar dat is eigenlijk wel wat mijn drijfveer was om weer ermee te gaan starten. Ja, en welke pijn ik dan heb moeten loslaten. Dat
maakt er nog niet uit. Het gaat over
misschien
kracht.
Ja, misschien ergens ook gewoon willen. Ik was echt heel erg en ben dat is het hele leven, denk ik. Maar ook echt wel heel erg de diepte in aan het gaan. En antwoorden aan het vinden op allerlei essentiële levensvragen. Maar ergens was denk ik ook de valkuil dat ik daar dan te lang in bleef hangen. Toch die geluksonderzoeker Thijs, die analyticus Thijs, die heel coachend Nederland in zijn telefoon heeft staan. Waarbij ook de valkuil kan zijn van ja, nu zit je letterlijk in je vakantiehuis weg te appen en jezelf te verpakken in al je theorieën en wijsheden en coachings en therapieën en zweethutten en truffelceremonies. Doe het, ga ook gewoon weer lekker leven. Zeg maar, is ook weer dat outside in. Ja. Ik zeg het nu even gechargeerd. Hè? Ik doe mezelf tekort als ik het echt letterlijk zo zou menen, maar even gechargeerd. Zou je zo kunnen zeggen. Dus ik weet niet, is het misschien niet een pijn loslaten, maar meer weer de in actie komen vastpakken in plaats van vastpakken van nee, maar ik moet antwoorden vinden of zo. Dat is soms ook, als je het loslaat, komt het meer naar je toe.
Dus het klinkt wel weer het verschil tussen die kinderlijke nieuwsgierigheid die ik ook in jou zie zitten.
Ja.
En die kinderlijke nieuwsgierigheid is super aanstekelijk. En het is echt een soort energetisch veld haast. Versus een bepaalde controle en behoefte aan antwoorden. Wat vaak komt vanuit angst.
Ja, mooi. Ja.
Herken je dat?
Ik denk dat als je het dan toch hebt over kindstuk en kind delen, dan hebben we het daar vaak over in de context van die kindstukken zorgen ervoor dat je nu dingen niet durft en bang bent of overleven in plaats van leven. Terwijl je hebt ook nog gewoon het positieve kind in je. Gewoon het onschuldige, speelse, ik ben liefde en ik verdien liefde en ik ben goed genoeg. Het leuke, speelse kind. En dat kindstuk mag je heel erg met je meedragen, denk ik, als volwassene.
Mooi. Ja, ga je gang.
Ja, nee, ik dacht dan, want laat het dan even hebben over 100% jij.
Ja.
Wat ik het leuk vind en wat we dat hebben gezegd volgens mij een uurtje geleden.
Ja.
Mijn theater.
Ja, want we zijn een beetje terug aan het blikken naar belangrijke momenten uit ons jaar.
Ja, en we zouden als thema dankbaarheid gebruiken. Ja. Nou ja, dan laat ik nu gewoon maar het woord dankbaar gebruiken.
Ja, waar ben jij ook dankbaar voor, Thijs?
Nou, ik ben heel dankbaar voor het weer mogen spelen van die show. Jouw hulp daarbij als regisseur. Voor mensen die dat niet weten. Jij bent ook de regisseur van mijn theatershows. Dus we hebben dikwijls meegemaakt dat jij met je benen over elkaar en een kopje koffie in een stoffig zaaltje zit. Is het in Gorkum? Is het in een klooster in Amersfoort? En dat ik dan 2 uur lang mijn best doe om jou te inspireren en te entertainen.
Ja, je kunt je voorstellen.
Tevergeefs.
Een show wat in het Beatrix Theater van 1500 man wordt opgevoerd. En dan, ja, inderdaad. Dan,
dat
dan
is ooit begonnen.
Met een doorloop.
En af en toe
voor
zie
mij.
Af en toe zie je jou knikken. Af en toe zie je zo. Af en toe zie je jou wat aantekeningen maken. En dan is het aan mij van Thijs. Ignore het. En ga gewoon door. Maar die show die heette 2 en 3 jaar geleden, hoe de fuck vind ik geluk? Ja, ik ga niet eens toewijden over de naam en mijn boek, want dat is was
kennen
allemaal
de luisteraars van jouw
luisteraars
podcast.
Wel. Hoe de fuck vind ik geluk? En met datzelfde theaterprogramma ging ik nu weer de theaters in, maar dan onder de naam 100% jij, want die naam voelde net even wat lekkerder voor mij. En er is de afgelopen 2, 3 jaar heel veel gebeurd. Wat voor mij bijzonder was om dan een script wat ik goed vind en waar ik achter sta om daar het stof af te blazen, omdat ondanks dat ik het script goed vind, ja, het is mijn persoonlijke ontdekkingsreis naar wat is liefde, wat is 100% Thijs, wat is verbinding met mezelf, die deel ik op dat podium. Dus even helemaal even heel technisch en platgeslagen, die show gaat eigenlijk over die reis tussen 2017 en 2020. Wat ik in die 3 jaar ongeveer heb meegemaakt. Nou, die verhalen hebben we bij elkaar gebundeld en een mooie show van gemaakt.
Yeah.
Ja. Tussen 2020 en 2023 heb ik. Nou, er zitten weer 3 theatershows in. Wat ik daarin heb meegemaakt. Wat ik daarin heb geleerd over liefde. Zowel liefde voor jezelf als liefde in relaties. Maar ook over dus relaties, hechting en nou, alles erop en eraan. Het leven. Dus je bent in je ontwikkeling of in je bewustzijn alweer een paar stappen verder. En je hebt ook nieuwe verhalen waarvan je denkt, oh, maar die zijn pas gaaf om te delen. Terwijl je nog een script hebt liggen van 3 jaar geleden van waar je toen stond in je ontwikkeling. Nou, nieuwe naam, 100% jij. En toen zijn wij gaan zitten, lekker op tijd, dat we ook echt nog de ruimte hadden. Ja, het is sarcasme, want ik had op woensdagavond een try-out in Zoetermeer. En wij gingen op woensdagochtend zitten in dat theater. Om 9:30 's ochtends cappuccino'tje havermelk erbij. En Nou ja, daar ging het dus over het belichamen. Ik dacht, jij gaat waarschijnlijk aan mij vragen. Thijs, we zijn nu toch, doe maar je hele show, 2 uur. En dan had je wat chirurgische aanpassingen kunnen doen. Van nou, misschien werkt daar die quote beter en dat inzicht. En waarom wijs je naar rechts? Je kan beter naar links wijzen, dat soort dingen. Maar al snel zei jij, nou, laten we het nu gewoon helemaal hebben over wat is 100% jij? Waarom heb je die show zo genoemd? Het is dezelfde show met een nieuwe titel. Wat is dat dan 100% jij? En waarom is het zo belangrijk? En hoe doe je dat dan? En wat is 100% Thijs? En daar waar ik 2-3 uur aan besteed. Om alleen maar daarover te brainstormen. Van als je dat voelt. Ja, dan komen de woorden vanzelf.
Mm-hmm.
En ja, dat was voor mij extreem, extreem waardevol. Daar ben ik extreem dankbaar voor. Om dat met jou te doen die ochtend.
Mm.
Om vervolgens echt het podium op te gaan. Met ja, dames en heren. Het leven gaat in golven. En wat mij betreft 100% jij is dat je kan landen in het moment, in wie je bent en in jouw pad. Eigenlijk die drie dingen. Kan je landen in het moment, in wie jij bent en het pad. Dus ook waar je bent.
Mm-hmm.
En hoe relaxed is dat als dan dat hoofd, dat ego iets zachter kan blaren met verwachtingen, met oordelen, met verleden, met toekomst, met goed en met fout. Mm-hmm. En met angsten en trauma's en triggers. En ik kan landen in Hobson Glen in het moment. In wie ik ben en waar ik ben. Nou goed, en als je dat dan voelt, dan krijgt zo'n show ineens een heel ander framework. En elk stukje tussen de verhalen die ik deel over yoga of mediteren of andere ervaringen of ceremonies, pak ik de zaal weer terug naar wat betekent dit dan voor mijn zoektocht naar 100% Thijs en jouw zoektocht naar 100% Jochem, 100% Sandra, 100% nou, mensen in de zaal.
Mm-hmm.
Moraal van dit verhaal, ja, als je dat. Daar ben ik dankbaar voor. Dat jij me daar heel erg bij hebt geholpen. En als je dat dan belichaamt, dan wordt zo'n show. En David de Kok, die, nou, ik zal niet verklappen waarom, maar die speelt een grote rol in mijn show. Die zat er onverwachts.
Die avond?
Twee weken later bij de show. Had je het al verteld of niet?
Ja.
Ja. In Amstelveen. Ja, en die zei, Thijs, ik heb je show 2 jaar geleden gezien. En ja, nagenoeg dezelfde show, maar een andere naam, ander framework. En hij zegt, het kwam als een compleet nieuwe show over. Alsof het vanuit een andere plek kwam. Nou, dat vond ik ook een heel mooi compliment.
En dat is denk ik het werk wat jij hebt gedaan. Waarbij inderdaad die doorloop. Ja, de tekst was hetzelfde. Dus een doorloop is heel nuttig op het moment dat er nieuw materiaal is.
Ja.
En dat wil je in je spiergeheugen krijgen. Nou, dan had ik alle vertrouwen in jouw spiergeheugen. Want dat vind ik super knap. Hoe jij geen uitgeschreven script hebt. Heb je ook nog nooit gehad voor een enkele show. Maar gewoon heel woordvast. Gewoon iedere show die tekst op een goede manier weet te zetten. Nou, ik ken heel veel andere mensen die dat niet op die manier kunnen.
Ja.
Maar ja, jij zegt, hoe neem ik 3 jaar of 2 jaar, 2 à 3 jaar ervaring mee in een show die zich heeft gemanifesteerd in het verleden. Ja, dat is echt wel een uitdaging. Want je had ook kunnen denken, joh, ik flikker dus alles weg. Door corona heb ik de show amper kunnen spelen. Dan begin ik maar helemaal van voor af aan.
Ja.
Wat maakte dat je die keuze waarschijnlijk bewust niet hebt gemaakt?
Ik denk een stukje de artiest in mij, die dus nog heel veel passie voelt toch al bij dat programma. En ook de ondernemer in mij die gewoon voelt van het klopt nog. Hij is nog niet af. Dus ergens een gevoel van ja.
De nieuwe show is nog niet af, bedoel je dan?
Nee, de show 100% jij, die dus hiervoor Hoe de Fuck Vind ik Geluk heet. Het is, ik had hem 12 keer gespeeld. Dus 1 keer een tour van 4 shows en 1 keer een tour van 8 shows in de coronaperiode. En het voelde als, dus het is nog niet af. Hij heeft nog niet het podium gekregen wat hij verdient.
Yeah.
En het zou eigenlijk in die zin zonde zijn om dan nu een nieuwe show te schrijven. Terwijl er nog zo'n ruw diamant gewoon ligt waarmee je nog meer show. Dus nou, ik kan het allemaal argumenten geven, maar een gevoel van hij is nog niet af. Het klopt.
Je hebt dan
nog
eigenlijk gewoon nog niet eer gedaan aan al dat werk om die tweede show op die manier te maken. Alleen dat moest dan wel weer vanuit een nieuwe bezieling moet je dat dan kunnen brengen.
Ja.
Want als je het niet, precies wat je zegt, als je het niet doorvoelt op dat podium, ja, dan ga je een soort tape loopje doen.
Ja.
En dat is niet waarachtig op het podium. Dat is ook niet heel interessant om naar te kijken.
En dat was ook echt een proces. Dus die eerste, die try-out in Zoetermeer, die ging lekker. En ik merkte wel tijdens de verhalen van ja, zo enthousiast ben ik eigenlijk ook niet meer over dit verhaal of zo. Dus dat was nog zoekende. En naarmate het was ook een mini-toertje. Er waren 4 shows. Maar naarmate die shows vorderden, ik denk omdat ik het steeds beter in een framework goot van de Thijs van het nu,
mm-hmm,
kreeg ik ook weer meer passie voor de verhalen. Want alles, nou, dat weet je als NLP'er en spreker en trainer als er geen ander natuurlijk, dat alles staat of valt bij het framework waarin je het giet. Dus naarmate dat framework voor mij meer begon te landen, ja, kon ik echt weer na een tijdje met meer passie dan 2 jaar geleden die tussen aanhalingstekens oude verhalen delen, omdat het gewoon in een framework werd gegoten.
En wat bedoel je daar voor de luisteraar mee met framework?
Ja, goed, dat je... Nou ja, je kan bewijzen van een verhaal, exact hetzelfde verhaal vertellen. En aan het einde zeggen, ja, dames en heren, dus onthoud. Relaties is echt secundair in het leven. Je moet vooral voor jezelf zorgen.
Okay.
Met dan twee of drie. En exact hetzelfde verhaal vertellen. En eindigen met, dames en heren, dit is nogmaals een reminder. Geluk vind je samen in de verbinding. Je hebt elkaar nodig.
Oh ja.
Dus, en dan even zonder dat ik nu een voorbeeld geef van een verhaal. Dus het alles staat of valt bij framing. Als spreker.
Precies. Ja. Ja, dus de betekenis die we koppelen aan hetgeen wat we zojuist gedeeld hebben.
Ja. En dan... Oké, laat ik twee concrete voorbeeldjes noemen. Waarbij ik voorheen een stukje uit mijn show afronde met de quote van Menno Braakman. Die ooit in mijn podcast heeft gezeten. Dan hebben we het over omgaan met tegenslag en de tegenslag met Lee. En dan voorheen eindigde ik met, ja, het leven bestaat niet uit... Er bestaat niet zoiets als klootzakken en klote situaties in het leven. Er bestaat alleen zoiets als trainers en trainingen.
Mm.
Wat die zin is ook wel ingebleven hoor. En dat check ik altijd bij de zaal. Wie dan een beetje binnensmonds moet braken. En wie tot tranen toe geïnspireerd is. En dan heb je ook weer NLP is iedereen mee. Ja. Want je ziet dan echt ook bij dat ene stukje van ja, wie moet nu een beetje binnensmonds braken. Zie je zo'n gloed van opluchting van oh ja, oh, gelukkig, hij bedoelt het. En wie wordt een beetje emotioneel van al oh, wat mooi. Zie je een andere groep mensen. Ja, ik vond hem echt heel mooi. En nu, omdat het beter bij me past, is even een heel concreet voorbeeld. Quote ik iets uit de cursus in Wonderen. Van wat nu als alles wat in jouw leven op je pad komt. Wat nu als dat een hele liefdevolle poging is van het universum. Om jou nog meer te herinneren aan wat liefde is.
Hmm.
Ja, en die voel ik nu zo erg. Nou, je voelt het misschien nu al. Dat is ineens zo'n andere vibe dan, ja, het gaat niet om trainers en trainingen of niet om klootzak en klootzak, maar trainen, nou, die zin. En nog een concreet voorbeeld, gewoon dingen, een woord of een bijzin in de richting van liefde en licht. Dat had ik hiervoor nooit genoemd. Dacht ik, ja, als ik liefde kan nog net, maar als ik licht ga noemen, van ja, hoe zit jij leven, gaat Glenn ook dat jij jouw licht kan laten stralen.
Ja.
Ja, dan zaten er zoveel beperkende overtuigingen in mijn hoofd, van dit vinden mensen zweverig, maar dat zegt iets over jezelf, dan vond ik het zelf zweverig. En nu, nou ja, gebruik ik wel dat soort woorden. Dus dat, nou, dat zie ik als framework. En ik sluit zelfs af. En die zal ik dan nu niet spoilen. Want ik ga waarschijnlijk nog een showtje of 10 doen. Volgend jaar hiermee. En dan is hij wel echt af. Maar ik sluit af met een quote van Ram Dass. Dat is allemaal wat anders dan tijd 3 jaar geleden had gedaan.
Ja, dus je ziet hier ook dat je bent niet een vaststaand iets. Zei jij dat dingen fluïde gebeuren in beweging. Dus jij bent bewogen. Door die beweging heb je jezelf ontwikkeld, ontplooit. En over 3 jaar hoop ik weer een nog verder ontwikkelde Thijs te ontmoeten dan nu. En wat fantastisch op het moment dat we die reis kunnen omarmen. En ik vind het zo stoer eigenlijk dat jij een aantal jaar geleden de keuze hebt gemaakt om die podcast stop te zetten. Om de theatershow even te parkeren, om tijd te nemen voor jezelf. Dat alles in je ego kan schreeuwen, joh, maar dit heb ik nu zorgvuldig opgebouwd. En als ik hier nu mee stop, dan verlies ik momentum waarin je anderen om je heen wel ineens in die coronatijd zag opspringen en razend populair worden in de manifestaties die zij deden. En dat je dan dus trouw bent naar, ja, of het nou deze kant is of deze kant. Ja, jij bent, zoals je mooi zegt, een onderzoeker. En al onderzoekende kom je tot verschillende inzichten. Waardoor dus dingen niet vaststaand zijn. De dingen zijn niet zwart-wit. Het is heel complex vaak. En juist die daar ook dat ook weer accepteren. En dus eigenlijk misschien zeggen, ja joh, we hebben de wijsheid ook niet in pacht. Maar we ervaren dingen en zetten dat om in taal. En hopelijk resoneert die taal weer met anderen. Als we daar eerlijk naar kunnen zijn, dan ben je tenminste wel, dan ben je en integer, denk ik, naar jezelf. En tegen ook naar anderen, dat je niet groter voordoet dan dat je bent. En wat ik jou eigenlijk heel mooi hoor zeggen is dat het voortdurend gaat voor jou persoonlijk over congruentie.
Ja.
Waar voel ik me congruent mee? Dat betekent dat je A zegt en B doet, maar dat vooral voor mijn gevoel hoofd, hart en buik, dat die in lijn zijn met elkaar. Ja, en als dat een zin is waar mogelijk een deel van Nederland een lichte braakneiging van krijgt. Ja, dan is dat dan ook oké.
Okay? Ja.
Ja, volgens mij is dat ook oké. Okay. Je hoeft niet iedereen te pleasen. En die vinden dan hopelijk wel weer iemand anders die wat meer hun taal aanspreekt.
Nou, dat is een klein cliffhangertje naar straks. Want dan wil ik nog iets, als het mag van jou Glenn, iets roepen over 100% Inspiradio. Want holy shit, dan ben ik daar weer in een bad aan groei terechtgekomen. En hele waardevolle lessen, ook als het gaat om communicator, spreker, maar vooral gewoon ook Thijs. Gewoon mezelf. Het is weer een hele dikke vette spiegel. Dus ik kan niet wachten om daar wat over te delen. En Glenn, ik wil het ook nog even hebben over jouw event dit jaar. Want jij hebt iets heel nieuws gedaan als zowel podcaster als trainer. Want jij bent niet per se gewend om zelf de host te zijn van events. Laat staan daar zelf een spreekbeurt van 20 minuten te geven. Want jij bent gewend om trainingen van 3 dagen te geven. Ja, dus hoe was dat?
Ja, het was over dankbaarheid gesproken. Dat was wel een van mijn dankbaarheidsmomenten van afgelopen jaar. De podcast bestaat nu bijna 5 jaar. 5 jaar consistent heb ik om de week een nieuwe aflevering gedaan. Nou, we zitten nu eens in de 130, reken uit. Dan tel je dus 5 jaar. Als je dat alle weken van het jaar door 2 deelt.
Ja.
Dus daar ben ik al heel dankbaar voor. Dat is gelukt. Dat om in een ritme nieuwe afleveringen te blijven maken. Niet dat dat moet. Maar gewoon omdat dat dus zich zo ontvouwt. Maar wat ik heel bijzonder vond is... dat ik natuurlijk een podcast maak je dan toch een beetje in intimiteit tussen jou en in mijn geval mij en de gast. En je kent een aantal mensen, ken ik dus al 5 jaar indirect. Omdat je weet dat ze in mijn geval via LinkedIn dan af en toe een berichtje sturen van hey, ik luister die aflevering en ik vond daar dit en dit van. Dus sommige mensen kende ik indirect, maar heb ik echt nog nooit ontmoet in het echt. En nou, ik voelde al een soort behoefte, lijkt me hartstikke leuk om dat een keer te faciliteren. Ja. Alleen, ik ben gewoon super druk. Mijn rollen zijn goed gevuld. Hè? Nou, je kan de luisteraar met wat ik eerder heb gedeeld, kan daar een inschatting van maken. Dat dus nog een event erbij organiseren zit niet heel erg in mijn... Dan ga ik dus meer doen in minder tijd in plaats van de juiste dingen doen. Dus ik ben heel kritisch wat ik vastpak en wat ik dan ook maar laat. Alleen, ik ben nu samenwerking gestart met de Speakers Club. Speakers Club is een Nederlands... platform voor professionele sprekers die een next level willen kickstarten. Onder andere met Niek van der Nadel, een gedeelde sprekersvriend. Richard de Hoop, maar ook Mandy Schild. En zij heeft het Neerlab gekocht. Neerlab is een gebouw in Leidschendam. Dat is een monumentaal pand, wat vroeger van PTT was. Daar is nog het 06-nummer uitgevonden. Dus daar was een auditorium en een soort lab. Waar mensen bij elkaar kwamen en dus nieuwe uitvindingen toenertijd heel innovatief deelden. Het stond 15 jaar leeg. En zij kwam daar, zag dat en dacht dit zou een potentie het clubhuis kunnen worden voor de Speakers Club. Dit zou een potentie de Nonnen van Vught kunnen worden voor Sprekend Nederland. Nou, toen zij dat tegen mij zei, een aantal jaar geleden inmiddels, ik verklaarde het voor gek. Want wie gaat een monumentaal pand kopen wat 15 jaar leeg staat? Weet je wel, dat is nogal oké. Okay. En daar wil je dan iets moois van bouwen. Ga er maar aan staan.
Ja.
Nou, dat was ook voor haar een hell of a job om dat voor elkaar te krijgen. Want dat was nog voor corona. Voor de stikstof eisen. Voordat alle grondstofprijzen door het dak gingen. Dus ze heeft nogal wat tegenslagen te verduren gehad. Heeft zich daar doorheen gewurmd. En heeft dus nu een fantastisch podium gebouwd. Waar dus Sprekend Nederland. Zowel bedrijfsmatig bedrijven als gewoon individuele sprekers kunnen dat boeken. Om daar een fantastisch event te organiseren. Ja, dus ik vind dat dus gaaf dat ik mensen tegenkom die de moed hebben om dat soort gekke dingen te doen. En ik vond dus gaaf dat nu door die samenwerking zeiden zij van, nou, wij zijn goed in events organiseren. Dat kunnen wij doen. Ja, als jij dan jouw gasten meeneemt en daar live een opname maakt, live een paar keynotes maakt. Ja, en dan is dat een leuk idee, maar ga het maar eens doen. En nu een paar weken geleden, jij was erbij Thijs. Ik vond het super gaaf dat ook jij daar gewoon lachend bij wilde zijn. Maar samen met jou, mensen als Eva Brouwer, Nancy.
Voor de inspiratie podcastluisteraars die mogelijk denken, wie zijn allemaal grote namen in sprekersland.
Ja, dus experts op het gebied van spreken. En stiekem, zal ik eerlijk zijn, mijn buurman Nico. grootste fan van de podcast. Heeft alle afleveringen geluisterd. Mijn vader met zijn eigen team.
Ja.
Is een sales manager, sales director en heeft mensen meegenomen. Mijn moeder, Wendy, was erbij met Louise, de jongste. Ja, het feit dat we daar samen kwamen met mensen die mij zo dicht aan het hart liggen. En dat ik ja, Louise heb ik laten zien wat bonuspapa doet voor het werk.
Ja, ja, ja.
Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ja, ik was zo trots als een pauw aan het einde van de dag.
En terecht, hoe vond jij het om een TED-talk te geven? Laat me even zo noemen. Want jij, nou, zoals gezegd, je bent gewend om dagenlang te trainen, waarbij het zweet op de ruggen van de mensen in jouw Precies. zaal staat.
Ja.
Hoe vond je het om zelf 20 minuten te zweten?
Ja, nog steeds super spannend. Zeker omdat je het dan hebt over spreken. Dus ik vind het dus steeds...
heel erg meta, soort ja. van goochelaars ontmaskerd.
Ja, ja, soort goochelaar die het gaat hebben over goochelen inderdaad. En dus het is heel een soort dubbele laag.
Ja.
En alles wat je doet wordt meteen een loop op je gelegd. Want als jij dan tips geeft over spreken en je doet het zelf niet,
ja.
Ja, dan wordt het toch wel ingewikkeld.
Ja.
Dus ik vind spreken over spreken nog steeds...
Interessant.
Ik weet niet of dat een goed idee is voor het ego, maar daarmee goede training.
Ja.
En dan moet ik dus weer, wat mij toen weer hielp, is weer terug naar mijn nieuwsgierigheid. Kan ik wel weer, los van oh, alles in mij wil het goed doen. En oh, als ik het niet goed doe, zitten allemaal experts in de zaal. Machteld Kooi, het geheime wapen van Hilversum, zat in de zaal. Rini van Sollingen, goed, echt topspreker over agile. Het is allemaal professionals, weet je wel. Het zijn niet mensen geplukt mm-hmm. van de straat. En dan moet ik dan iets gaan vertellen over ja. spreken. Alle alarmbellen gaan af. En als ik dat dan weer heel klein maak naar hoe ontstond deze podcast. Ook gevraagd worden vaker te spreken en dat heel eng vonden. Ondanks mijn theaterachtergrond. Huh? En erachter komen dat acteren echt iets anders is dan spreken. Want als acteur stap je ja. in een rol. Als spreker ben je louter jezelf. Ja, begin daar maar mee als startpunt. Ga je niet... Ik hoef me niet te vertegenwoordigen als expert. Ja, misschien gaandeweg na 130 afleveringen heb ik er iets van weten te vergaren van al die boeken die ik heb gelezen. Ja, die moeite bespaar ik jou. Ik deel wel een paar lessen die ik er in ieder geval heb gedestilleerd. Ja, toen kon ik leunen op de reuze Thijs. Want je weet, ik heb gewoon een soort amuses gemaakt van snippets uit alle podcasts. En het enige wat ik hoefde te doen is dat een beetje mooi aan elkaar praten. Ja, en daarmee deelde ik het podium met mensen als Jan van Zetten, Pascelle van Goetem,
ja.
Remco Klaassen. En dat voelde dan wel weer goed.
Ja, en dan ben je bescheiden, want jij runt de show. Dus je praat die fragmenten aan elkaar, maar jij, over framework gesproken, jij bent het framework.
Mm-hmm.
Dus die 20 minuten staat of valt niet met die 7 fragmenten die je hebt laten zien, maar die staat of valt met hoe jij dat neerzet, zeg maar. Qua energie,
yeah.
qua woorden en qua alles. En
hoe observeerde jij dat dan als ook spreekexpert?
Nou, ik vond het zeer amusant om naar te kijken. En ook nog eens leerzaam. En zelfs grappig. Zowel dat filmpje, bijvoorbeeld het filmpje van Jules Burgers. Er werd gewoon een filmpje gelachen. Maar ook ja, jij hebt gewoon de... Dat klinkt dan weer zo... Ik bedoel het mooier dan het klinkt, maar je hebt ook de lach aan je kont hangen, zeg maar. Je bent gewoon die Labrador op het podium en
ja.
dat werkt aanstekelijk.
Ja.
En het mooiste wat je hierin zegt, vind ik, zeker als je al zit fucking Obama in de zaal. Je kan maar één ding doen en dat is dan weer een link, natuurlijk 100% jij. Dat is 100% Glenn zijn. Weet je, dat maakt natuurlijk allemaal geen flikker, en dat is heel makkelijk gezegd, hè? Ik heb het even hard tegen mezelf, maar het maakt natuurlijk geen flikker uit wie er in de zaal zit en hoe high de stakes zijn en wat er allemaal... Ik kan maar één ding doen en dat is helemaal Glenn zijn.
Mm-hmm.
En als dan mensen jou slecht vinden of niet goed of andere stijl hebben. Ja, perfect. Dit is wie ik ben. Dat is helemaal goed genoeg. En ik word hier wel happy van. En ik vind het wel leuk. En jij niet. Nou, prima. En een deel zal helemaal met je weglopen. Wat nog veel erger is. En volgens mij heeft Remco Klaas het daar wel eens over. En dokter Juriaan, die hier zat een paar weken geleden, had er ook over. Van ja, wat veel erger is je gaan aanpassen. Nou, en dan heb je nog steeds een groep mensen wat jou niet tof vindt. Dus dan... heb je aangepast en nog steeds vinden die mensen je niet leuk.
Yeah.
Want die groepen zijn altijd, ja, beter ben je 100% Glenn. En dat als mensen je dan niet leuk vinden, dan vinden ze in elk geval wie jij echt bent niet leuk.
Yeah.
Wat bij het leven hoort. Dat yeah. hoort en dat is oké. Dus.
Maar vind ik de allerleukste misschien wel nog en spreken dat die glossofobie, de officiële benaming voor angst voor spreken, yeah. glossofobie, ja, dat zit zo diep geworteld in de mens. Dat eigenlijk iemand het podium op hijsen en echt authentiek 100% zichzelf een verhaal laten doen. Dat is echt de snelste route naar allerlei therapeutische ingrepen. Want als vanzelf komen er allemaal belemmerende overtuigingen omhoog. En dat kan aan een tal van verschillende dingen liggen. En vaak wordt er gevraagd waarom is spreken, publiekelijk spreken zo spannend. Ja, het is gewoon een cocktail van angsten. Hè? Dus de angst voor afwijzing. Dus de angst voor pijn. Hè? Afgaan is dan letterlijke pijn. Dus de angst voor niet goed genoeg zijn. Dus dat gaat over de kennis die je dan wel dan niet hebt. Waardoor of sommige mensen te veel kennis beginnen te delen. En een soort dead by PowerPoint hebben. Ofwel mensen helemaal een soort chakka-achtige uit zichzelf stappen. En allerlei dingen erbij halen die niet heel erg zichzelf zijn. Ik kan me dus voorstellen, nu weer een bruggetje naar jou. Naar jouw 100% inspiradio. Ik heb de podcast teruggeluisterd dat Giel hier zat een paar maanden geleden. Ja. En dat hij eigenlijk on point vroeg. Ik heb een radiozender gekocht. En ik heb gewoon carte blanche gekregen om daar iets heel tofs van te maken. En ik wil jou in die radio uitzending. Nou, ik ben ook wel benieuwd naar jouw lessen. Want een podcast opnemen is toch weer iets anders dan dat je on-air bent. En letterlijk duizenden mensen op dat moment naar je aan het luisteren zijn.
Ja. En dit was, precies, je zegt ook over spreken. Dat is een soort van vergrootglas op je angsten en onzekerheden. Van hier, had je een kleine angst voor, ben ik er goed genoeg? Nou, komt die in je bek.
Ja.
En dan heb ik net een toertje gedaan over 100% jij. En wat ik net ook tegen jou zeg, je kan alleen maar 100% Glenn zijn. En dan de rest is dan bijzaak, wat mensen daarvan vinden. En dan kan je jezelf aankijken in de spiegel. En dan weet je, nou, dit is mijn pad, mijn groef, wie ik ben. Nou, whatever. En dan mag ik radio maken. En ook nog eens op een zender die bij uitstek zegt, wij zijn geen radiozender, maar een radioplatform. Wat echt inhoudt, we bieden jou een podium en doe alsjeblieft maar één ding. Wees 100% Thijs. Zolang je geen overtuigend satanistische teksten of de hele tijd white power roept, is eigenlijk alles toegestaan.
Okay.
Dat is een beetje letterlijk wat Giel tegen me zei. En het is ook helemaal geen 538 of 3FM waar je gewoon waar half Nederland op inschakelt om gewoon entertained te worden. En toch zat ik daar, en ik ben heel streng voor mezelf, het was gewoon mijn eerste uitzending en heb ik heel veel van geleerd. De eerste uitzending zat ik totaal met de mindset, dit moet leuk zijn voor iedereen.
Mm.
Dus Jochem de tramchauffeur en Jan de leraar en Sofie de gymlerares. En van jong, oud, arm, rijk, wel into spiritualiteit, niet into spiritualiteit, enzovoort. Waardoor ik, en mijn lieve vriendin gaf me achteraf die feedback, hield me die spiegel voor, waardoor ik eigenlijk niet echt kleur bekende. En elke keer als ik iets inspirerends wilde zeggen, er 36 disclaimers bij gaf.
Okay.
Ja, dit is misschien heel zweverig. Dit is wel heel cliché. Dit is wel heel rooskleurig. Dit vind je misschien wel heel spiritueel, maar. En dan kwam zo'n zin. Of, nou, ik overdrijf nu een beetje. En ik merkte dat ook toen ik die feedback kreeg. Toen resoneerde dat als een mal. Ik zo, oh ja, fuck. Dat heb ik inderdaad. Toen werd ik me bewust van mijn onderbewuste overtuiging. Van, oh ja, ik heb er gewoon gezeten met goed bedoelde NLP-trucjes. Hoe krijg ik elke luisteraar in die yes-set? En ik kan niet zomaar hier nu liefde en licht gebruiken. Of weet ik veel wat voor zin. Zonder het helemaal, ja, in positieve zin zou je kunnen zeggen, zonder het zo te kaderen dat iedereen meekomt. In negatieve zin zou je kunnen zeggen, zonder het er zelf een keer compleet overheen te scheiden. Alsof het helemaal niet, weet je wel, groot of inspirerend.
Ja, dus je hebt de stem van de minderheid ook laten horen. Of je hebt gewoon zo lang disclaimen dat dan mensen denken, het zal wel niet zoveel zijn aan.
Ja, precies. Maar ik ben trots op mijn leercurve. Want ik had net afgelopen vrijdag mijn tweede show. En dus het is echt, nou, ook hier weer, hebt het over belichaming. Het enige wat veranderd was zeg maar dit stukje gezonde feedback, wat bij mij landde en resoneerde, waardoor ik die tweede uitzending inging met, ja, als ik hier een gedicht voor wil lezen, ga ik een gedicht voorlezen. Als ik hier een fucking mantra van 10 minuten wil draaien op Nationale Radio, ga ik een mantra van 10 minuten draaien. Als
Wow.
ik nu iemand inbel voor een interview, hoeft dat geen 3 minuten te duren. Ik heb met Rieneke Dijkinga 20 minuten gebeld.
Wow.
En dat voelde zoveel lekkerder. En meer Thijs. Dus ook. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook een spiegel voor mezelf. Waarom gebruik je die bijzinnen? Van misschien is het zweverig. Of misschien vind je dit te cheesy. Vind ik hetzelfde zweverig? Vind ik hetzelfde cheesy? Dus dat is
mooie
natuurlijk
vraag.
Eigenlijk totaal ook een spiegel naar mezelf. En maar Thijs, wie ben jij? En waar geloof jij in? En wie wil jij zijn? Of wie ben jij? En dus dat is, nou, 100% Inspiradio. Ik heb pas 2 afleveringen erop zitten. Maar wat een bad aan persoonlijke groei.
Want het is dus bizar dat dus als jij uitverkocht Beatrix Theater doet en zit 1500 man in, is dat gigantisch. Een van de meest, een van de grootste theaters, authentiek theaters van Nederland. Hier heb je even het Beatrix Theater keer zoveel. Als je kijkt naar hoeveel mensen er natuurlijk naar radio-uitzending luisteren. Dus ik kan me heel goed voorstellen als je daar contact mee maakt. Misschien ook maar niet doen. Van, jezus, zijn het veel mensen. Dus ik snap heel goed de positieve intentie dat je... Ja, dus dat je die stemmen die mensen mogelijk hebben, dat je die wilt benoemen. Maar als je antwoord geeft op die vraag, is het misschien een vraag die ik mezelf afstel. Dus hoezeer is iets empathisch, waarvan je denkt, nou, dat is best wel goed, hè? En hoezeer ben je jezelf eigenlijk kleiner aan het voordoen dan dat je bent?
Ja, en ik denk, tuurlijk, stel dat ik nu op Q-Music een programma mag maken, dan zou ik ook iets anders doen. Maar dat is dan niet dat ik de chameleon ben, maar dan... Daar zou een persoonlijk ontwikkeling programma op primetime niet passen. Dus dan ga je een andere rol. Dan zou ik meer de rol van ook de entertainer en de muziekfreak Thijs pakken. Ja. En hier pak ik meer. Hier kan ik gewoon de rol pakken van hoe. Ja, om het dan toch maar een label te geven, hoe spiritueel ik het wil maken.
Ja.
Dat is maar een label, maar hoe diep ik het wil maken, dat kan ik helemaal zelf bepalen.
Het keurslijf krijg je in ieder geval niet van het platform. Want die zeggen, je hebt carte blanche, doe maar waar je zin in hebt. Nou, dan moet je dus ook alweer. Dan ga je dus automatisch naar jezelf toe, wat spannend is.
Ja.
Ik sprak Wilfried Gené in een uitzending die volgende week... Dan is hij al uit op het moment dat deze online komt. Maar die zegt, ik speel ook gewoon maar een rol bij VI. Het is gewoon een rol en ik word gewoon... Ik heb nu een stereotypering van mezelf. Namelijk schoppen tegen de BK en een beetje kritisch lopen wezen. Ja. Daarom dat ik ook op Veronica een radioshow heb. Waarbij mensen weten dat ik dan wat gemeen kritisch ga lopen doen. En af en toe kom ik mensen tegen die ik dan in een hele andere hoedanigheid tegenkom. En die... zetten zich dan een soort van schrap. En die denken dan, maar hij is eigenlijk heel vriendelijk en zacht. Zo ken ik hem helemaal niet. En dat hij dan dus ook... We hadden het met hem over, hoe voorkom je dan dat je een persiflage wordt van jezelf?
Ja.
Omdat mensen op een gegeven moment ook gaan verwachten dat je op een bepaalde manier gedraagt. Terwijl dat hij gewoon heel duidelijk was. Joh, ik speel gewoon een rol.
Ja.
En laten we eerlijk wezen, ik ben heel erg goed geworden in die specifieke rol. Dus zolang mensen me daarvoor willen betalen, dan... ik weet niet hoe spiritueel dat was. Maar hij zei, zolang daar vraag naar is, wie ben ik dan om daar niet in te voorzien? Maar als vader stel ik me echt wel anders op dan dat ik aan die talkshowtafel doe.
Ja. Ja, en ik snap wel je vraag. Want hoe dans je ook weer daar? Tussen in mijn theatershow heb ik die dans heel goed gevonden, vind ik. Voel ik me heel senang bij. Om bijvoorbeeld te noemen, het mantra wat ik afgelopen vrijdag draaide was blijkbaar een live versie. En de laatste twee minuten waren echt best wel vals. Van die, was een man en een vrouw en die man die dat zong.
Daar, ter plekke.
Nee, ik draaide gewoon iets van Spotify, een mantra. Maar dat was blijkbaar een live versie. Ik heb er niks over gezegd, maar dan denk ik van ik ben ook de lolbroek. Ik ben ook de gast die van humor houdt, die van flauwe grapjes houdt. Soms het zwarte humor. Ik vind ook persoonlijke ontwikkeling, laten we het leuk maken. Het leven moeten we ook niet, ik neem het heel serieus. En we moeten het ook echt niet te serieus nemen. Dus... stel als ik dan aan het mantra daar een opmerking over maak. Van weet je wel, wat kan die man goed dit jaar doen? Hè? Of vind ik veel... blijkbaar hoeft het niet zuiver te zijn om binnen te komen op zielsniveau of whatever. Ik heb het niet gedaan, maar dat vind ik nog zoeken. Is dat dan leuk, luchtig en grappig? Of is het dan, nu heb je mensen gebracht naar een soort van mooie staat. En ga je er weer afbreuk aan doen. Dus dat is voor mij nog heel erg zoekende.
Interessant. Ik vind het wel daadwerkelijk echt een hele interessante waar in een theatershow ook dan maak je toch een soort contract met elkaar voor dat anderhalf uur. Ook als ik in een training stap en ik begeleid mensen voor 3 dagen lang, dan heb je met elkaar een soort sociaal contract. Soms maak ik letterlijk op een flip over een soort manifest voor die groep van wat zijn de playrules die we belangrijk vinden met elkaar. En binnen die playrules, wederom, je zegt binnen die structuur ontstaat er vrijheid om te zijn wie je bent. Maar op het moment dat je dingen in de ether slingert, die Jan en alle man zou kunnen luisteren, dan heb je afstand tot elkaar.
Ja,
en
ja.
hoe meer afstand er is, hoe gemakkelijker het is voor iemand om er iets van te vinden. Dus ergens is het ook alweer zo, misschien de feitelijkheid, maak je borst maar nat. Sommige mensen, niet iedereen staat op jou te wachten via radio. Sommige mensen staan om jou te springen. Dus quote Eva Brouwer, dankjewel Eva. Dus de veiligheid, ja, niet. Sommige mensen zullen het echt heel stom en zweverig vinden. En jammer dan.
Ja.
Die hoeven niet naar dit radioprogramma te luisteren. Er zijn een tal van opties. Kies iets anders.
Ja.
Maar die mensen die je wel wil toespreken, ja, dan zul je wel eerst trouw moeten zijn daaraan. Anders voelen die zich ook niet aangesproken.
Precies.
Ja, en dan heb je uiteindelijk verkoop je dan vlees, nog vis en
nou, precies dat.
Holle huls.
Dus heel, heel waardevol mijn ontdekkingstocht naar 100% Thijs. En dan moeten we echt gaan afronden, want we zijn heerlijk aan het uitlopen. Er zit iemand in de gang, die zit te ijsberen. Die wil ook geïnterviewd worden. Maar dankbaar, man. Jeetje, dit is echt niet een hele concrete en altijd aanwezige, maar toch wel een hele toch ook wel een hele grote droom die ik altijd heb gehad om ooit radio te maken. Ik weet van Giel, hij postte laatst op zijn Instagram iets. Die is echt, toen hij zo'n beetje 2,5 was, had hij al zijn hele radioshow en station in zijn slaapkamertje. Nou, dat had ik echt niet, maar ik had wel met My First Sony of My First Fisher-Price, met zo'n microfoontje, heb ik wel eens met een cassettebandje de introotje aan elkaar gepraat. En dat is nooit verder gegaan dan een paar avonden pielen. Maar het heeft altijd wel ergens in me gezeten. En bij de tweede uitzending die ik afgelopen vrijdag deed, zat ik zelf ook achter de knoppen. En ja, wat is dat leuk, man. En dan zelfs een jingletje en dan zo instarten. 100% Inspiradio met Thijs Lindhout. En dan zo die track en het introotje volpraten. Mensen in de uitzending halen. Nou, het is gewoon wel echt ontzettend gaaf om te doen. Dus dames en heren, elke vrijdagmiddag tussen 2 en 4. 90.7 FM, Radio for All, 100% Inspiradio.
Super vet.
Alhoewel, tot januari. Dan ga ik een paar maanden naar Zuid-Afrika. En vanaf april ben ik weer terug op Radio 4All.
Wat heb je, is daar afspraken over gemaakt? Hoe lang dat nu soort van...
Daar hebben we de officieuze afspraak over. Dat ik dus mag piloten en freaken tot de uitzending van 5 januari. Vrijdag 5 januari. Waarschijnlijk komt er dan een vaste programmering. Dat is allemaal nog
vloeibaar.
En dan vanaf kwartaal 2, dus vanaf april. Dan heb ik mijn vrijdagmiddag show. En vet.
Als we terugblikken zo op dit jaar, was het een mooi jaar voor jou?
Ja.
Was het een jaar waar je dankbaar bent voor alle dingen die jou zijn toegekomen?
Ja, als ik één ding op mag noemen, dan nou hier, nu wel kunnen we weer bijna gaan.
Disclaimer.
Ja, disclaimer. Dat is liefde. Dus echt een jaar van diepgang waarin ik een nieuwe laag van liefde heb leren kennen in mezelf en in de interactie tussen mij en een ander.
Mooi.
Dus echt dat veld van liefde aan het verkennen. Dat. En heel veel diepgang daarin. Want daarmee komt ook juist heel veel naar boven van de niet-liefde of de angst voor de liefde of wat er ook allemaal is. Daar ben ik super dankbaar voor.
Mooi. Dat klinkt fantastisch. Ik sluit me daar graag bij aan. Ook bij mij een dankbaar jaar. En het is ook weer door dit soort gesprekken. En het is allemaal zo logisch. Maar het is niet moeilijk. Maar doe het maar. Gewoon het beoefenen van dankbaarheid. En ik zie dat in mijn voormalige buren. Die doen dat vanuit een bepaalde religieuze overtuiging. Die bidden voor het eten. En die trainen daar dankbaarheid. Want die hebben het dan over waar ze die dag, dat moment dankbaar voor zijn. Het gaat over hele kleine dingen.
Ja.
Maar ik vind het zo'n belangrijke spier om te beoefenen. En ook al neem ik me voor, ik doe het niet iedere dag. Ik doe het dan aan het einde van het jaar dat ik terugblik. Nu samen met jou. De eerste week van januari weet je dat ik altijd een lange strandwandeling maak. En dan een soort lijst maak van alle mooie momenten van dat jaar. Het is zo'n... Je tapt uit zo'n ander vaatje op het moment dat we ook de negatieve, gelabelde zaken, als we daar een bepaalde dankbaarheid kunnen halen, zorgt dat voor zoveel energie, denk ik, om weer dat volgende stapje te zetten op dat pad, of dat nu bestemd is of niet bestemd. Met welke intentie ga jij het nieuwe jaar in, Thijs?
Wat een mooie vraag. En ik doe alvast mijn kerstmuts weer op, om het toch helemaal rond te maken. Met de intentie van voelen.
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 Okay.
Voelen. Ja. En jij?
Leven.
Mooi.
Leven brengen.
Ja, er komt ook echt leven.
Als het goed is, dan komt er leven bij ons.
En nu je toch die muts op hebt, wat is jouw favoriete kersttrack, Glenn?
Michael Bublé. of Bublé, ik weet niet hoe je dat uitspreekt, maar Michael Bublé.
Michael Bublé.
De cover, it's beginning to look a lot like Christmas.
Een beetje jazzy.
Jazzy, met strijkertjes erbij. Ja. Nou, als die er aangaat, dan krijg ik er zin in. En jij?
Komt toch mijn voorliefde voor foute vrouwelijke popsterren naar boven.
Oh jee.
Bianca Ryan, Couldn't It Be Christmas Every Day.
Ah, die is ook goed.
Ja.
En we hebben niet Mariah Carey genoemd,
nee.
Want dat is het cliché natuurlijk.
En tot slot dank aan de jongens en meisjes van Podcast Lab.
Yes.
Die echt gewoon eventjes de hele studio hebben verkerst met een open haard. Een kerstboom en alles erop en eraan. Speciaal voor deze special.
Wauw.
Om dat over 1 minuut weer af te tuigen voor het volgende interview. Wat helemaal geen kerstspecial is. Glenn, ik ben dankbaar voor jou als vriend, als collega, spreker, theaterregisseur en ziel.
Thijs,
dankjewel, daar ben ik dankbaar voor.
Ik ben heel dankbaar dat ik hier op uitnodiging van jou mocht komen. Dat we samen onze traditie hebben voortgezet van het terugblikken op het jaar. En ik ben heel dankbaar dat jij mijn vriend bent. En dat ik me mag laven aan jouw persoonlijke reis en de inspiratie die jij iedere keer weer deelt met de mensen om je heen. Dankjewel.
We're walking each other home.